inderdaad, huisartsen die kunnen echt jou tegenwerken. Terwijl je gewoon zelf wil weten hoe mijn eigen gezondheid in elkaar steekt als preventie voor ziekte.
Ik snap nog steeds niet waarom in Nederland geen calorie op menukaart hebben staan. In Engeland is het, in Amerika is het. Ja. Of dat er geen voedingsles op een school wordt gegeven. Gewoon over feitelijke informatie. Wat is een calorie? Wat is een eiwit? Wat is een koolhydraat? Wat is een vet?
Op een gegeven moment komt sociale media in de mix. Mm. En dat is waar betrouwbare en educatieve content verandert in desinformatie. Ja. Iedereen die zichzelf een expert noemt zonder ook maar enige kwalificatie gaan praten over allerlei onderwerpen en dat heel charismatisch en geloofwaardig neerzetten. Terwijl ze misschien wel helemaal geen verstand van een onderwerp hebben. En dat wordt heel makkelijk geabsorbeerd door mensen. En dan ontstaan er dus verkeerde patronen en concepties bij de jeugd, die daar heel ontvankelijk voor is, die weinig geduld heeft en snel resultaten wil. Als er één plan ideaal was, dan had iedereen toch gewoon hetzelfde gedaan. Ja. Helaas werkt het niet zo.
Alle mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast, maar dit keer niet zomaar één. Deze noem ik de Bodybuild Cast Special. We zitten vandaag namelijk met gasten waar we wel vaker podcasts mee hebben opgenomen. En naar mijn mening vier van de grootste belangrijke namen van Nederland in het kader van bodybuilding. Links van mij zit Wesley Vissers. Wesley, van harte welkom. Jij bent natuurlijk in ene nog populairder geworden dan dat je al was. Winnaar van de Arnold Classic in Ohio, was nummer 7 van de wereld. En na de 2 keer winst ook nog op de Arnold UK Classic, zou je nu eigenlijk wel nummer 2 van de wereld kunnen zijn.
Ja, aangezien, wel,
ja, aangezien je hun gepasseerd hebt en verslagen hebt bij de Arnold Classics. Dan rechts van mij heb ik papa Jay zitten. Een bekende persoon binnen onze podcast. Jay is zelf coach en staat ook zelf in het bodybuild werkveld. Daarom is hij erbij natuurlijk. Daarnaast hebben we Frank den Blanke. Eigenaar van het grootste coachingbedrijf van Nederland. Succesvolle transformaties en geeft training aan Olympiërs. Of naar ex-Olympians ook nog. En doet ook vaak trainingen met, zoals Jay Cutler, et cetera. Veel grote namen. Dus ook dank dat jij er vandaag bij bent.
Dankjewel.
En last but not least, onze huisarts.
Huisspatiearts.
Dr. Diederik Smit, endocrinoloog. Op een missie om harm reduction zo goed als mogelijk in banen te begeleiden voor mensen die bijvoorbeeld anabole steroïden gebruiken. Ja. Ook veelvoudig gast. Ja, heren, dank voor jullie aanwezigheid. Ik denk dat dit een epische podcast gaat worden, of podcast. We hebben er meerdere op de planning staan vandaag. En dank voor jullie aanwezigheid. En we gaan er wat moois van maken vandaag. Wij gaan €150 aan supplementen weggeven bij 2.000 likes op deze video. Dus laat alvast de like achter, klik op abonneer en geniet van deze aflevering. En vandaag als eerste onderwerp voor de Bodybuild Cast Special hebben we het fysiek, het lichaam en de fysieke kwalen op lange termijn. Om hem daarmee af te trappen, wat zijn eigenlijk de fysieke gevolgen van bodybuilding in de praktijk? En dan begin ik eventjes bij Frank, aangezien jij best wel veel oud bodybuilders in de gaten hebt gehouden en contact ermee hebt. Wat zie jij daarover?
Het verschilt heel erg per persoon, dat is het eerlijke antwoord. Maar ik denk de eerste waar je gaat kijken is, voor relaties. Als je bodybuilding doet op een heel hoog niveau, ik merk wel de meeste, moeten opofferingen maken. Dus familie, gezin, vrienden. Daar worden wel steken gelaten en er worden dingen aangepast. Dus dat merk je wel. Dus ik heb genoeg gezien die een relatie hadden die nu uit zijn en dan nu een nieuwe partner hebben. Dus dat komt even heel veel voor. Dus dat is denk ik de eerste die je veel ziet. Blessures is denk ik heel afhankelijk van per persoon. Van hoe robuust is jouw lichaam. En dat zit echt wel, verschilt wel een beetje per persoon. Van de ene heeft nul klachten, want ik sprak zeker dat die markeert helemaal niks. Dat ik echt helemaal niks, gewoon niet eens een klein pijntje, nee, helemaal niks.
Maar hij is toch natuurlijk
Ronnie Coleman, die markeert natuurlijk van heel veel. Maar ik denk dat het ook gewoon letterlijk te maken heeft van hoe reageert jouw lichaam op inspanning. Ik denk dat daar een heel groot verschil zit van hoe weerbaar is een lichaam. Want daar zit wel verschil in. Als ik bijvoorbeeld vroeger naar video's van Branch Warren keek, als mensen gaan kijken op YouTube, kan je wel wat. Ik had al lang verwacht dat hij 10 jaar eerder wat zou scheuren. Dat duurde best wel lang voordat dat fout ging. Dus dat lichaam kon een hele hoop hebben. Dus ik denk dat daar ook wel een verschil zit. Die denk ik, qua voeding, dan denk ik gewoon voeding is meer van hoe extreem dieet je. Want hoe lager je komt, hoe slechter is het als je mannen neemt, denk ik, mannen gaan niet te laag, maar bij vrouwen zie ik wel regelmatig dat die echt extreem lage calorieën, want ik in Amerika alles hoor, van aantallen denk ik, voor zeker bij bikini dames, dat is niet menselijk. Dat ik denk, hoe kan het lichaam überhaupt?
Als in hoe extreem?
16 weken lang 800 calorieën. Dat soort dingen hoor ik regelmatig.
Ontbijt.
Ja,
geen prep.
Dus dat soort dingen hoor ik wel, dus dan denk ik van, hoe dan? En dan denk je, niet eens maanden, is als jarenlang geen menstruatiecyclus. Nee, ja, dat is niet goed voor je. Dus dat soort dingen hoor je wel regelmatig, maar dat hoor ik in Nederland ook steeds meer. Van mensen die wedstrijden hebben gedaan en een berichtje sturen van Frank, ik wil niet eens mijn wedstrijd doen, maar ik wil gewoon menstruatiecyclus terug. Kan je me daarbij helpen? Dat komt best wel veel voor tegenwoordig. Of van jongens die heel veel anabolen hebben gebruikt en daarna gewoon zeggen van ja, ik wil kinderen krijgen. En ik heb geen idee of het mogelijk is om daaraan te beginnen, wat moet ik doen? Die vraag komt ook wel steeds meer. Dus dat zijn de dingen die ik wel voornamelijk zie.
Ja. Oké, okay. Ja, want jij geeft ook aan over die negatieve effecten wat betreft menstruatie en mannen die geen kinderen kunnen krijgen. Kijk even naar Diederik. Is dat ook iets wat jij vaak terugziet in het werkveld waar jij je in begeeft?
Ja, ik denk dat vruchtbaarheidsproblematiek een van de belangrijkste redenen is waardoor mannen en soms ook vrouwen bij ons op consult komen in de Android Health Clinic. Omdat ze, nou, bij mannen is het heel vaak evident, hè. Die weten natuurlijk best goed dat anabole gebruik niet heel erg bevorderlijk is voor je spermakwaliteit. Alleen daar zit heel veel spreiding in tussen de een en de ander. De een wordt echt compleet onvruchtbaar en blijft dat heel lang na het laatste gebruik nog steeds. Ja, we hebben soms ook mannen die zijn bovengemiddeld vruchtbaar, ondanks dat ze gebruiken. Dus je zal het uiteindelijk toch moeten testen. En dat is heel erg bepalend voor de vraag, gaat het lukken om kinderen te krijgen? En wat moeten we eraan doen als het niveau ondermaats is om dat toch weer recht te trekken? Ja. En voor vrouwen is het een heel ander verhaal, dat is veel delicater. Kijk, bij mannen, we hebben gewoon een fabriek, we maken zaadcellen en je hebt er uiteindelijk maar eentje nodig. Ja, het helpt wel als je er een paar miljoen afschiet, want dan is de kans groter dat er eentje aankomt. Maar bij vrouwen is dat een heel delicaat proces van rijping van follicles en een eisprong. Ja, als er ergens iets misgaat in die cascade, dan valt alles in het water, heb je geen cyclus. En er zijn subtiele veranderingen op het niveau van dieet en sport die al bepalen, zonder middelen gebruikt, dat een ovulatie in het water valt, dat vrouwen niet menstrueren. Dus dan is het veel lastiger om dat weer recht te trekken.
Ja, ja, want Frank kaart ook het ding aan met relaties. Kijk eventjes naar Wesley's kant. Marleen is natuurlijk best wel een rots in de branding voor jou natuurlijk. En het helpen erin. Misschien een beetje een persoonlijke vraag. Maar wat zou voor jullie eigenlijk een beetje de succesformule zijn? Dat jullie relatie zo goed functioneert. Ook in combinatie met twee kids die je hebt.
Ja, eerlijk gezegd, wij hebben elkaar, Marleen en ik hebben elkaar ontmoet in de gym. En ze zat daar ook met een bakje Tupperware eruit te eten. Dus
liefde op het eerste gezicht.
Ja, ik dacht al gelijk van, in je achterhoofd heb je altijd van, oké, als het ooit zou worden, dan is de kans wel zeer groot dat het ook goed blijft gaan. Omdat ze snapt hoe de levensstijl in elkaar zit. En het is vaak een probleem dat als je verliefd wordt en de ene doet een bodybuilding en de ander niet, degene die dat niet doet, die wil eerst nog wel opofferingen maken. Op het begin, want je bent verliefd, dus alles is nog even goed. Dus je denkt van, nou, die gevoelens zijn sterker dan die afkeur eigenlijk voor dat sporten iedere avond en die voeding. Maar na een paar maanden ga je dat toch denken van, hey, wil je niet veel minder gaan trainen? Wil je meer tijd aan mij besteden? Zonder dat die het begrip voor de levensstijl er is. En dan merk je dus vaak bij dat soort relaties, dat het dan na een paar maanden toch op de klippen loopt, zeg maar. Maar bij mij en Marley was het zo, als ik een keer een wedstrijd deed, voor op het begin van een relatie al, want wij hadden een relatie in, zeg maar, december en die maart was al mijn pro-qualifier om een pro-kaart te halen. Dus ik was heel serieus bezig met mijn prep. Maar omdat zij snapte dat ik soms wat minder emotioneel beschikbaar was, zo nu en dan, en minder energie had, had zij zelf ook al meerdere malen meegemaakt. Dus dat begrip was er al vanaf het begin. Dus daar heb ik eigenlijk twee dingen over te zeggen. Dus mijn tip is wel, als jij echt heel serieus bent over bodybuilding, ga dan ook voor iemand die daar enigszins ervaring in heeft. Dat die snapt hoe dat is, omdat je dan begrip kan tonen in die situaties. Maar aan de andere kant, prep niet tegelijkertijd. Dus zij ging eigenlijk net uit die fase en ik ging er net heel serieus in. En dat is perfect, want dan snap je elkaar wel. Alleen je bent niet tegelijkertijd chagrijnig, zeg maar. Want dat werkt dan nog steeds niet, ook al begrijp je elkaar wel. Dat werkt gewoon niet. Ja. Dus dat is wel een beetje de formule die voor ons heeft gewerkt. En ja, inderdaad, zij is inderdaad mijn steun altijd geweest. Want zoals ik altijd zeg, bodybuilding is wel individueel, maar toch doe je het wel samen. Met de sociale steun om je heen. Niet alleen nog zelfs je directe partner, maar ook je familie om je heen. Ik ken ook heel veel gasten waarvan de ouders niet eens willen dat ze eiwitpoeder gebruiken bijvoorbeeld. Misschien een ander soort voorbeeld, maar dat is ook mensen om je heen waar je een relatie mee hebt die niet mee eens zijn wat je aan het doen bent, omdat ze het niet begrijpen. Ja. Dus als het begrip er is en die ervaring er is, dan kan je veel makkelijker, veel langer een succesvolle relatie doorstaan. En dan heb je inderdaad ook die onzekerheidjes waar we net over hadden, zoals vruchtbaarheid. Maar ik had ook op het begin uitgelegd, ik denk zelfs in de eerste week al, wat ik precies deed als bodybuilder. Want zeg maar de roze olifant in de kamer, dat was natuurlijk het gebruik. Hè, waar zij wist dat ik dat deed, alleen we hadden het nooit echt officieel benoemd. Dus die, de talk, zeg maar, op het begin hadden we wel daarover gehad, van wat doe ik eraan om gezond te blijven, hoe zit het met vruchtbaarheid en dat soort dingen. Toen heb ik haar kunnen geruststellen daarin en gelukkig is het ook tot uiting gekomen met twee mooie kinderen. En ja, als dat eenmaal gebeurt, dan is het gewoon vast, hè. Dan gaat het niet meer fout.
Dan kom je er niet meer vanaf.
Nee. Nee, dan ben je echt officieel familie.
Ja.
Dus ja, dat is gewoon super mooi. En je merkt nu nog zelfs met die laatste overwinningen dat het nog relatie alleen nog sterker is geworden. Dat zij bepaalde dingen nog meer gaat opofferen eigenlijk, omdat ze beseft wat voor succes een bodybuilding leefstijl kan hebben. En sommigen die te serieus zijn in bodybuilding, maar niks aan de andere kant laten zien van wat komt er nou uit, is ook een gevaar. Dan moet je ook naar jezelf kijken van ja, ik steek er alles in, ik investeer heel veel, maar wat haal ik eruit voor mijn gezin of voor mijn relatie? Komt er überhaupt iets vruchtbaar uit? En als dat niet het geval is, dan moet je ook eerlijk zijn tegen jezelf, ja, is het wel waard om zoveel op te offeren hiervoor?
Het is,
zeg maar.
Het is misschien makkelijker dingen op te offeren als de rewards heel groot zijn.
Precies.
Ja. Dus als het je veel lucratieve voordelen oplevert en veel high momenten waarin je succes boekt, als je dat allemaal niet hebt, dan is de overgrote meerderheid.
Ja. Klopt.
Hou het dan nog maar eens vol met elkaar.
Ja, ik heb me ook eerlijk gezegd op het begin schuldig gevoeld van ook al was ik een pro, ook al deed ik de Olympia, ja, ik was elke keer 11e, 10e. En dan haal je nog steeds niet echt veel geld uit, zeg maar. Waarvan je zegt van oké, dit is genoeg voor onze relatie. Dat jij je meer kan focussen op de kinderen en ik meer op bodybuilding bijvoorbeeld. Maar nu ik dit heb meegemaakt, dat is natuurlijk niet voor heel veel mensen weggelegd. Maar wel, je kan er echt nu goed geld mee verdienen in deze levensstijl. En ook letterlijk gaan we nu de gym helemaal uitbouwen met meer machines. En heel ons leven staat nu op een positieve manier op zijn kop door bodybuilding. En we kunnen nou echt superveel eruit halen en meer plezier hebben in onze passies. Dus haar passie is de gym, wat ze vanaf het begin heeft opgebouwd. Waar ik nu actief mee kan helpen bijvoorbeeld, doordat ik een bodybuilder ben. Ja. Dus dat is wel mooi dat het in ieder geval kan. Maar het is, moet
dat is
wel,
niet voor iedereen.
Nee, precies. Nee, zeker, nee. Niet, zeker niet.
Dat is mijn heel klein groepje.
Nee, ja.
Heel klein groepje.
Ja. Ja, want het stigma wat voornamelijk rondom bodybuilder heen heerst, dat is natuurlijk, ja, je gebruikt anabole steroïden, maar ja, we weten nu allemaal wel dat op dat niveau dat dat niet anders kan, die PED's. Jij gaf ook aan van, ik ben in de eerste week of twee weken ben ik eerlijk geweest over wat ik allemaal doe. Maar ja, misschien een beetje een, of nee, niet de kritische vraag, maar een brutale vraag, maar wat doe jij aan jouw gezondheid? Gewoon puur voor de luisteraars, zodat zij snappen dat wat jij doet, dat dat wel harm reductive is, zodat, nou ja, bijvoorbeeld wat Diederik probeert te bereiken.
Ja, ik ben al vanaf het begin bezig met sowieso gezonde voeding. Dat is al één ding. Je hebt natuurlijk de typische bodybuilding lifestyle met kip, rijst. En die broccoli is dan soms niet eens meer erbij. Dat is gewoon alleen maar het eiwitbron, de koolhydratbron en misschien een vetbron met olie of zo. Of misschien avocado of gewoon vet uit een biefstuk. En dan die groentes, die ontbreken al heel vaak. Hè? Want dan zeggen ze van ja, ik zit te vol, te veel volume in de rijst. Die groente laat ik maar achterwege, want het heeft geen direct effect op mijn bodybuilding doelen als een spiergroei. Alleen juist wel, uiteindelijk. Als je gezond bent, kan je veel meer spiermassa opbouwen op de lange termijn. Je voelt je beter, alle trainingen gaan beter. Ik voel me steeds beter gedurende de jaren. Ook al prep ik steeds dieper, mijn vetpercentage wordt lager. Maar ik word steeds gezonder eigenlijk, omdat ik steeds meer onderzoek doe, erachter kom wat je kan doen om gezonder te blijven. Dus inderdaad, natuurlijk Diederik naast me heeft een hele mooie kliniek opgericht, speciaal voor mensen zoals ik eigenlijk. Die op een context, ja, in ieder geval de mensen die erachter zitten, snappen de context van bodybuilding. Dus als je een bloedtest doet bijvoorbeeld, of een echo van organen, organ imaging, dat soort dingen. Dan wordt er ook gekeken naar, oké, wat is acceptabel binnen deze levensstijl. En dan voel je ook wat zelfverzekerder als daar iets goeds uitkomt, dat je kan door blijven gaan met wat je doet aan je gezondheid op dat moment. Dus ik heb het al over gezonde voeding gehad, maar ook bijvoorbeeld supplementatie speelt toch wel een grote rol in bloedwerk, zoals het cholesterol. Wat heel veel dingen niet, ja, heel veel mensen niet bewust merken, want cholesterol dat bouwt zich gewoon op in de vorm van plak in de aderen, maar daar merk je fysiek niks van tot het te laat is met een hartaanval of een infarct of iets. Dus en bloeddruk, dat soort dingen, daar moet je allemaal preventief dingen voor doen. En er is wel een klein ding voor te zeggen dat je daar zelf ook wel actief onderzoek voor moet doen. Je hebt bijvoorbeeld supplementatie zoals omega-3, citrus bergamot, vezels überhaupt in het dieet die ervoor kunnen zorgen dat jouw cholesterol wat beter wordt. Maar als je daar helemaal geen verstand van hebt, ja, ik heb heel veel mensen die aan mij vragen hoeveel omega 3 neem je dan? Ik neem 1 capsule per dag, is dat genoeg? Ja, dat is niet genoeg als jij een enhanced bodybuilder bent bijvoorbeeld.
Je kan het makkelijker meetbaar maken voor mensen, want je hebt een tooltje online. Je kent mijn fitnesspel, kennen de meeste mensen wel. Mm-hmm. Maar je hebt nu ook eentje, dit chronometer. En als je dan de gouden versie hebt, dan kan je dus je voedingspatroon inladen. Maar dan zie je ook alle micronutriënten staan, wat je tekort hebt.
Ja, die heb ik ook.
En dan kan je dus inderdaad gewoon kijken, maar dan kun je ook je supplementen invullen. En dan zie je nog steeds van, zit ik aan de dosering die ik moet hebben?
Ja.
Dat is denk ik voor de meeste luisteraars praktisch om gewoon te testen. En dan kan je het gewoon zien.
Klopt. Ja. Ja.
Voordat we beginnen met deze aflevering wil ik eventjes mijn dank uitspreken naar de community voor het supporten van Sportpoeder. Want doordat jullie met onze kortscodes en met onze links bestellen, kunnen wij doen wat wij het leukste vinden. En dat is informatieve en vermakelijke content maken voor jullie. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen jaar mijn baan bij de bank op kunnen zeggen. En kan ik nu fulltime bezig zijn met hetgene wat ik het leukste vind. En dat is voor jullie content maken, zoals ik de afgelopen 2,5 jaar al doe. Dus vind je het nou tof en hou je van onze content, kan je ons eventueel supporten door de app te downloaden, via onze kortscodes of onze links te bestellen en lekker te besparen, want wij zorgen dat er altijd lekker hoge korting voor jullie klaarstaan. Dus ik zou zeggen, bespaar lekker en bedankt voor jullie support.
Dan weet je inderdaad of je iets mist dagelijks in een bepaalde vitamine bijvoorbeeld. Ja. Maar vitamine D natuurlijk komt heel weinig in het dieet voor. Wat je heel vaak ziet, dat gewoon te laag is.
Ja, maar ik zie ook heel veel mensen, zie ik dingen slikken. Dat, die waarde hebben ze al. En denk van, waarom neem je dat dan?
10 keer hoog, ja, precies. Ja.
Van neem de dingen die juist tekort zijn. Dat is waar je op wil focussen.
Scheelt geld inderdaad, scheelt ook heel veel.
Maar het mooie aan harm reduction, zoals jij benoemt al, bloeddruk en cholesterol en voeding. Je kan op heel veel manieren beschermende maatregelen toepassen zonder dat je jezelf tekort hoeft in de sport. Er zijn heel veel mensen die bij ons langskomen en die voelen zich altijd een beetje beangstigd door het feit dat de dokter gaat straks waarschijnlijk zeggen dat ik veel minder anabolen moet gebruiken. Nou, soms is dat ook zo.
Maar mij zeiden dat het omhoog komt.
jij moet het meer gebruiken, want jij kan hem al een beetje groeien.
Ja, precies. Ja. Doe maar zo.
Maar heel veel schadebeperkende adviezen zitten hem niet altijd per se in het minderen, maar gewoon in het managen van risicofactoren.
En het op tijd zijn inderdaad.
En gewoon een vinger aan de pols houden en op tijd ingrijpen als dingen anders worden of afwijkend worden, dan wil je ingrijpen. En dat vind ik dan wel mooi aan. Wij hebben natuurlijk een video gemaakt over jouw gezondheidscontrole bij onze kliniek. En ik ben heel blij dat jij zo goed presteert en een grote naam haalt, want iedereen in onze spreekkamer kent jou. En ik kan dan altijd heel erg mooi illustreren van, als iemand binnenkomt en die pakt 2-3 gram per week, dan leg ik er altijd uit, als je zoveel nodig hebt om te groeien, dan weet je al dat je niet op de goede weg bezig bent. Dan kan je jou als voorbeeld aanhalen hoe ver je komt als naturel, hoe ver je komt als je extreem gedisciplineerd bent. Altijd netjes je gezondheid in een hoog vaandel houdt. En dat je met kleine beetjes ondersteuning, anabole steroïden en peptides misschien, dat het meer de kers op de taart is. Ja. En dat het dus een hulpmiddel moet zijn en niet het belangrijkste instrument waarmee je roeit. Dus dat is echt heel erg belangrijk, dat mensen zich realiseren. Heel veel schadebeperking zit hem gewoon in de leefstijl, monitoren, managen, supplementen. Ja,
uiteindelijk komt het ook gewoon neer op een gezonde persoon heeft ook veel minder nodig.
Ja.
Want dan gaat het gewoon een stuk sneller.
Precies.
En dan wordt het een stuk makkelijker.
Maar er zijn mensen met zo weinig aanleg.
Ja, en dat is een beetje het probleem.
Dat is de valkuil, hè? Die mensen hebben gewoon denken niet de potentie.
Op het moment dat je gaat kuren van, weet je, naturel kan je goede genen hebben of slechte genen. Maar als je gaat kuren, dan trek je het speelveld gelijk. Dat denken een hele hoop mensen. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is, in welke mate jij goede genen hebt voor bodybuilding, ja of nee, dat komt misschien nogal veel meer tot uiting wanneer je gaat kuren of niet. Want ik denk dat ik 10 gasten kan noemen die misschien 5 keer de dosering pakken die Wesley doet. Die niet eens een amateurwedstrijd een top 5 behalen, zeg maar. Dus je genetische pakket mee hebben of niet.
Ja, er zijn heel veel factoren waar mensen mee. Je hebt voedingspositioneren. Dus bijvoorbeeld als je Wesley neemt, al zei je heel slecht genet, je krijgt nooit een hoop vet bij stage, gewoon puur uit je genen. Maar ook als ik zijn bouw keek, ik was bij jouw eerste flex challenge wedstrijd, was ik als coach, heb ik het gezien. Toen had je al een borstkast. Ik denk, sommige jongens kunnen 10 jaar trainen, gaan dat nooit krijgen. Dus dan zie je al, bouw maakt al uit. Dan heb je natuurlijk nog metabolisme op drugs, hoe je daarop reageert. Dat verschilt ook nog persoon. Dan heb je nog eigenlijk, heb je überhaupt de potentie om veel spiermassa aan te maken. Dat is gewoon je natuurlijke potentie. Ja, als je 4 dingen slecht hebt, ga je sowieso nooit goed kunnen worden. Maar het is hetzelfde als zeggen van, je neemt Usain Bolt en je gaat hem proberen te laten een marathon lopen. Hij kan er misschien uitlopen, maar hij gaat geen Olympisch kampioen worden.
Nee, of schoolslag.
Ja, dat gaat niet kunnen. Nee.
Nee, dus als En daar maak ik me soms zorgen om, dat als je dat allemaal niet hebt en mensen gaan wel middelen gebruiken, ja, proberen ze te compenseren voor het gebrek, ja, aan discipline, aanleg en nou ja, gewoon goede bouw. Nou ja, en dat drijven ze daar soms in door. En omdat ze dan soms nog bevestigd worden, omdat ze als ze maar meer gebruiken, groeien ze toch ook wel weer een klein beetje. Ja, dan voelen ze toch die progressie en gaan ze juist door op dat pad.
Ja. Ja.
Omringd door mensen die dezelfde hoeveelheden gebruiken.
Om daar nog even op aan te haken, die vraag die jij in het begin stelde.
Ja.
Jij kent natuurlijk wel, of wel een aantal, je kent best een hoop pro's die nu gestopt zijn, zeg maar, ja, of in ieder geval. Zie je daarin dat de pro's die, zeg maar, het meest vroeg stoppen met hun professionele carrière en dus ook op TRT overgaan of er helemaal mee kappen, dat die gezonder ouder worden? Of valt dat op zich nogal?
Het is meer een supportteam eromheen. Daar zit het voornamelijk in. Dus neem bijvoorbeeld Jay, die heeft echt een heel medisch team achter zich gehad, jarenlang. Phil Heath, zelfde verhaal. Ja. Echt luxe, gewoon begeleiding erbij. Echt een niveau dat je gewoon bijna niet voor kan stellen. Jay kreeg bijna elke week bloedtest.
Ja.
Om dat in de gaten houden. Ja, dat is gewoon niet voor te stellen in Nederland dat dat kan. Ja, dat maakt
het kan.
Wel. Ja, het kan. Het is alleen heel prijzig.
Ja. Zakken, ja.
Dat is het enige nadeel. Dus alles is mogelijk natuurlijk.
Ja.
Alleen dat verschil merk je wel. Dan hoor je sommige anderen en die zijn er gewoon aan slachtoffer geweest.
Ja, precies.
Maar ook gewoon dingen, bijvoorbeeld wat ik bij Phil en bij Jay filmen, super veel massages doen. Altijd gewoon alles loshouden, zorgen dat al de bloeding goed blijft. Ja, je kan niet direct een correlatie maken door je er dan gezonder uitkomt, maar ik kan wel zien dat het effect gaat hebben op lange termijn. Want als je mobieler blijft, ja, dan ga je natuurlijk wel meer opties krijgen natuurlijk.
Ja.
En dat soort dingen zie je wel. Maar ook gewoon wel echt bewuster over voeding bezig zijn. Want daar zie ik ook wel echt verschil binnen. Want ik weet nog dat ik met veel op de FIBO was. En beginnen met een restaurant eten. En zei ik, Frank regelt voor mij eten. Ik moet ongeveer dit en dit hebben. Maar je weet wel wat je een beetje aan voeding moet hebben. Ja. Dus ik moet heel specifieke dingen regelen. Nou, als ik van Jay, die eet nooit fastfood zelfs. Maar zag de laatste video dat hij voor de eerste KFC had gegeten. Ja. Hij had echt niks anders.
Die zag ik ook inderdaad.
Ja. Hij zei, Chris Sido maakte mijn voedingsplan. Ik wijk gewoon niet af.
Nee,
gewoon, precies. Dit is mijn schema. Ik mag niks anders eten. Klaar. Ja. Zo autistisch is hij.
Ja.
Ja.
Dat is ook zo'n genetisch ding eigenlijk. Hè? Dat je niet de drang hebt wat te doen.
Ja.
Zoals je net aanhaalde van Jay Cutler, die voor de eerste KFC at.
Ja. Ja,
er zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen zeggen. Die proberen het toch wel een keer. En dan gaan ze regelmatig naar zo'n fastfoodketen toe. Als ik dan naar mezelf kijk. Ik heb bijvoorbeeld ook nog maar één keer in mijn leven KFC op. Ja. Of McDonald's is al jaren geleden.
Ja.
Maar ik ken ook bodybuilders die dan zeggen serieus te zijn, maar toch dan niet kunnen laten om best vaak naartoe te gaan. En dan is denk ik ook genetisch bepaald hoe je daarop reageert, dopamine gewijs bijvoorbeeld.
Je hebt een boek van Menno Hesselmans, The Art and Science of Self-Control. En er staat een stuk in over op het moment dat jij dus een bepaalde kreving gaat eten, dat je dan een keer meer verlangen naar die kreving krijgt. Ja. Maar zou je het nooit eten, dan hoef je het ook nooit meer te hebben. Daar hebben ze dus hele studies naar gedaan. Ik denk, daar zit wel een kern van waarde in. Denk aan koffie met suiker en je drinkt koffie zonder suiker. Na een paar maanden smaakt de koffie met suiker gewoon niet eens meer, omdat je een heel andere smaakgevoel hebt gekregen. Ik denk dat daar wel een deel in zit. Van als jij gewoon niet lekker eet, als waarin je gewoon best wel droog en saai eet, op een gegeven moment ga je die lekkere dingen gewoon niet eens meer willen. En dan hou je het wel makkelijk.
Maar er zit natuurlijk miljarden aan marketing en wetenschap achter de hele fastfoodindustrie. Hoe kunnen zij hun producten zo laten smaken? Wat kunnen ze toevoegen?
Big food.
Om ervoor te zorgen dat ze jou elke keer weer binnenhalen.
Ik bedenk ineens een gat in de markt. Geeft,
in zekere zin.
Maar eigenlijk gewoon ergens een gevangenis opzetten voor bodybuilders. Ze kunnen preppen. Gewoon een half jaar lang.
Dat bestaat, hè?
Maar op Ter Schelling.
Phoenix hebben ze.
Ja, precies.
Dat heet Fat Camp, heet het. En de laatste mensen afvallen, maar die vallen soms 30 kilo in de maand af. Echt niet normaal.
Gewoon, hoe heet dat? Oxygen Gym, zeg maar, daar zo. Dat is toch eigenlijk gewoon ook.
Daarom voor mij hebben ze dan. Dan zit je toch vast op je hotelkamertje. Ja. Geen telefoon, geen social media, geen afleiding. Ja.
Je kan niet naar buiten, want het is te warm.
Ja, precies.
Je hebt niks anders te doen. Dus. Ja.
In de gevangenis hebben ze een gym, dus je kan er heel makkelijk komen.
Ja, maar het is weer wat moeilijker om aan de andere spullen te komen. Of kan jij dat ook regelen?
Dan kom ik met
je. Dan word jij gevangenisarts. Ja, precies.
Een podcast in de gevangenis maken.
Ja, jailcast.
Ja, precies.
Anabolen met posthuizenzorg. Ja, want ik denk wel dat we dan een beetje kunnen zeggen dat eigenlijk alleen maar de top het zich kan permitteren om echt gewoon alles on point te hebben. Qua, nou ja, kijk, bloedwerk is natuurlijk één ding, maar zoals je al zei, wekelijks bloedwerk, wekelijks massage, gut supplementation die je er extra bij krijgt om dat te onderhouden. Want dat is denk ik ook wel een dingetje, want jij zei dat net ook, van je hebt ook gasten, of dat jij soms gasten ziet die 5 keer de dosering pakken van wat Wesley pakt, maar die inderdaad niet eens een amateurwedstrijd mee kunnen doen. Want jij had in mei volgens mij nog een wedstrijd meegedaan.
Ja, vorig jaar mei. Ja.
Ik denk dat daar wel veel van dat soort gasten rondlopen die daarnaast eigenlijk nog een fulltime baan hebben. Want dat wilde ik eigenlijk als volgende stelling zetten. Kan je succesvol bodybuilder worden met een fulltime baan ernaast?
Ik denk dat je wel best een eind kan komen, maar dan ga je qua stress en zo wel zoveel inleveren op lange termijn, wat betreft ook gezondheid en zo, denk ik, dat je... kijk, idealiter is het ook deel van je inkomen, of het liefst helemaal je inkomen natuurlijk. Ik denk dat ik dat voor iedereen kan zeggen. En als je dus daarnaast, ik heb zelf geen kinderen, maar ja, weet je, ik heb jou natuurlijk ook over gesproken. Als je al een gezin daarnaast hebt, is een hoop stress. Als je dan ook nog eens 40 uur moet gaan werken, als weet ik veel, ik noem wat, vuilnisman, of je werkt gewoon ook echt fysiek werk of whatever. Ja, dat is, dan trek je jezelf helemaal kapot.
Ja, het ligt er ook aan wat voor fulltime baan je hebt. Als het ook je passie is. Je moet natuurlijk denken aan de uitzondering, daar kan je niet echt een voorbeeld van nemen, maar Ronnie Coleman bijvoorbeeld, die was bewust nog politieagent. Tijdens Mr. Olympia zijn. Ja. Dus maar ja, dat is natuurlijk niet een goed voorbeeld. Maar het is wel een voorbeeld als je van. Hij zei, why am I doing this? Because I love it. Mm-hmm. Dus als je echt van jouw baan houdt en het geeft jou energie. En daarnaast doe je nog serieus bodybuilding. En het past inderdaad zonder al te veel stress in je leven. Ja. Dan zou je best wel kunnen komen. Ook dat zijn de uitzonderingen natuurlijk.
Ik merk wel op de mensen die ik heb gehad die succesvol scoren, die nog fulltime baan hebben, dan past de baan zich wel aan een bodybuilding.
Ja.
Dus dan hebben ze wel een werkgever die enorm meewerkt. Want ik weet nog een vriend van mij die is Nederlands kampioen geworden. Die werkt in het ziekenhuis en dan mocht hij bijvoorbeeld camera's kijken in de plaats van rondjes lopen. Puur omdat hij dan zijn energie kon sparen, omdat als hij zwaar op dieet was. Dat werd zijn. Dus de anderen moesten harder werken, want hij, de 9 van 10 keer zat hij gewoon te slapen.
Ja.
Dus,
teamwork makes
dus dat was gewoon echt een teamwork van, oké, 16 weken helpen je een beetje, de rest van het jaar moet je maar een beetje inhalen. Dus dat soort dingen. Of anderen die dan gewoon letterlijk eerder naar huis mochten, omdat ze op een rustig tijdstip konden trainen.
Dat was Cedric en ook dan, toch?
Ja.
Die was ook nog militair, maar je moet ook afvragen wat die... die werd hier uitgezonden.
Ja, heel zijn gym kunnen opbouwen daar, precies. Van hout. Ja, dat
is allemaal aangepast dan, dus dat maakt een heel groot verschil, denk ik.
Ja, de wisselwerking moet goed zijn tussen de twee. Ja. Wat jij zegt, de stress en de overuren, die maakt dat als dat allemaal weg is en je werk past zich aan jouw sport, dan moet dat wel kunnen. Dat is net als topsport eigenlijk. Ja, hoeveel kan je van een topsporter verwachten op Olympisch niveau als hij daarnaast ook nog een fulltime baan heeft?
Ja.
Dat kan bijna nooit. Dit is toch niet qua tijdsinvestering heel erg anders dan wat die gasten
Ik denk zwaarder. Tenminste, in de zin van, kijk, Olympische spelers doen natuurlijk ook een dieet en weet ik het wat, maar er is geen sport waarbij je... Nou ja,
zo
was het, mag ik autistisch zeggen? Jij zei het ook, dus nu gaan ze niet lopen zeikerig autistisch zeg. Maar
heeft eigenschappen ervoor.
Ja, zeker.
Het is niet 100%, maar het heeft eigenschappen ervoor.
Dus ik denk dat, kijk, je hele leven staat in teken van, en dat is natuurlijk met Olympische Spelen ook wel, maar ik denk bij geen één sport zo extreem als bij bodybuilding op hoog niveau.
Dat denk ik ook hoor. Ik denk dat, kijk, Olympische spelers die of Olympische spelen personen, die zouden eventueel nog wel een keertje naar de McDonald's kunnen. Ja. Maar als bodybuilder kan je dat niet permitteren.
Ah, je hoort wel eens van die verhalen toch, dat ze op dat Olympisch kamp, dat die atleten de avond van tevoren nog zitten te zuipen en zo. Dat hoor je wel eens. Dat is echt, dat kan je niet indenken
ik
bij.
Ik denk dat het financieel voor een bodybuilder misschien ook nog wel prijziger is dan voor sommige andere sporten.
Ja.
Daar denk ik dat wel een heel groot verschil in zit. Dat mensen echt onderschatten hoeveel het kost.
Ja, zeker.
Wat zou zoiets, hoeveel kost zoiets per maand? Gewoon, als je echt alles goed aanpakt. Hey, daar ben ik weer. Sorry dat ik deze aflevering eventjes onderbreek. Maar hij wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Het supplementenmerk wat jullie tegenwoordig vast wel kennen. Voor hun overheerlijke flavor powder voor door je kwark heen. Absolute aanbeveler. Je kwark is daardoor altijd een feestje. En een kleine reminder dat er elke woensdag om 6 uur een overheerlijke korting is bij ESN. Check dat sowieso eventjes in de app met code SPORTPOEDER natuurlijk. Want daarmee bespaar je altijd bij ESN met de hoogste korting. Dus check dat. ESN, bedankt voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Zodat jullie van deze gratis content kunnen genieten. En kijk lekker verder.
Oké, ik zou
met Geren alles meegeteld.
In mijn muscle camp heb ik op een gegeven moment een supplementenprotocol. Dat ik een keer iemand, hij werd toen tweede op Nederlands kampioenschappen. En dat was oude prijs, want de prijs is inmiddels wel gestegen. Was 1100 euro in de maand als supplementen. Want die al gewoon natuurlijke supplementen hebben. Nou, dan een hulpmiddelen denk ik, ik denk ook wel dat je er rond de 1500 euro in de maand uitkwam. Voeding komt er dan nog bovenop. Nou, dan is het natuurlijk afhankelijk van hoe zwaar ben je. Want iemand van 80 kilo of 120 kilo zit wel een groot verschil natuurlijk.
Maar 1000 reken je zo. Ja. Dat is een beetje gezond.
Dus dan zie je al op 3000 euro. Ja. Omdat je gewoon aan je sport kwijt bent. Dat is een behoorlijk bedrag. Nou, dan heb je nog een hypotheek of een huur van je huis. Of dagelijkse kosten die je nog erbij krijgt. Ja. Dus het is niet een goedkope hobby.
Nee,
je hebt wel een serieuze baan dan nodig. Ja. Daarnaast, en dan komt weer het component stress erbij. Van als je zo'n functie hebt, daar zit wel meer verantwoordelijkheid waarschijnlijk bij. Dus dan komt de stress wel weer naar boven.
Ja. Ja, want wat zou er eigenlijk een beetje, is misschien een, kijk, ik ben zelf nog een rookie in dat opzicht, aangezien ik met jullie aan tafel zit, maar we zitten natuurlijk een beetje in het kader van voorlichting. Wat zijn eigenlijk een beetje de meest go-to supplementen als je on gear bent, zeg maar, qua harm reduction wise? Kijk, je houdt het natuurlijk in de gaten met bloedwerk, doseringen, dat speelt natuurlijk ook een rol, maar wat zijn eigenlijk de meest belangrijke componenten die jou beschermen voor een enigszins langdurige gezonde levensstijl?
heel erg afhankelijk van de fase. Of je nou in een dieetfase zit of in een spierbouwfase zit. Want ik denk in dieetfase, dan ga je denken, zou ik eerder gaan kijken inderdaad voor schildklierondersteuning. En inderdaad kijken van, ja, meer die richting op. Maar ga je zwaar aankomen en ga je elke week je lichaamsgewicht omhoog pushen. Ja, dan ga je inderdaad kijken, inderdaad bloeddrukgevolgen, cholesterol.
Ja, en je zal ook met gebruik moet je op een gegeven moment gaan kijken naar inflammatie en zo natuurlijk. Zeker als je in een zware dieetfase zit. Je wil natuurlijk je immuunsysteem wil je ook niet. Als je ook nog zwaar middelen gebruikt daarnaast, maar natuurlijk ook oplosmiddelen van die spullen, die zullen ook een beetje gaan pushen. Dus ja, antioxidanten en zo zou je op een gegeven moment ook wel aan moeten gaan denken.
Ja.
Ja. Ik denk als je echt praktische voorbeelden. Ik vind gewoon omega 3 vind ik gewoon een van de beste.
Hoeveel gram pak jij per dag?
Ik pak 2 capsules per maaltijd. Ja. Dus 12 capsules.
Ja, precies.
En ook nog eet zalm zelf.
Nice.
Als extra boost voor het slapen. Maar ik vond het gewoon lekker. Mensen vragen zich af van waarom eet je nou nog steeds
die capsules
vis?
Bijt hij ook stuk.
Ik bak daar alles in.
Ja, precies.
Ja, maar zeg maar, ik vind dat meerdere dingen die je zegt, cholesterol helpt het bij.
Ja.
Die inflammation, die ontstekingswaardes.
Dikte van bloed.
Ja, precies. Ja. Het helpt voor heel veel dingen. En nog zelfs insulinegevoeligheid in zo'n bouwfase kan het ook bijdragen. Dus dat je minder snel vet wordt ervan eigenlijk. En, maar ook dingen zoals toch wel vitamine D3 in combinatie met K2. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld veel calcium binnenkrijgt, wil je wel dat die calcium naar de goede plek gaat.
Ja.
Vitamine D3 helpt calcium absorptie, maar K2 helpt ervoor dat die calcium naar de goede plek gaat, bijvoorbeeld de bot in plaats van achterblijft in de aderen bijvoorbeeld. En daarbij ook bijvoorbeeld zink, allemaal dingen voor het immuunsysteem, wat je ook niet heel makkelijk uit je dieet altijd kan krijgen. En inderdaad leversupplementen, vooral als jij, ik raad zelf geen orale anabolen aan. Alleen, er zijn heel veel mensen die dat toch doen.
Ja, dat is ook een onderwerp wat we later willen aankaarten.
Ja.
Het anabole gebruik / misbruik onder jongeren. SARMS wordt ook, dus voor de luisteraar die het niet weet.
Diederik fan van.
Ja.
Ik ook, trouwens. Ja. Ja.
SARMS, ja, ik heb jullie volgens mij een keertje in een andere podcast wat horen zeggen. Maar dat is inderdaad ook wel een goede. Waarom raad jij geen orale steroïden aan / SARMS?
Ja, eigenlijk sowieso injecteerbare steroïden zijn ontwikkeld zodat ze niet langs de lever hoeven zoals een orale steroïde gaat. Want die moet eerst langs heel het verteringsstelsel, waar het niet hoeft te zijn. Moet allemaal speciaal ontwikkeld worden om daar tegen te kunnen. En doordat ze zo ontwikkeld zijn, levert het schade op voor de lever, extra moeite op, extra ontstekingswaarde binnen de lever. Dus ook je leverschade, die enzymen die je terug kan zien in je bloed, gaan omhoog. Door orale steroïden. En het heeft gewoon wel een sneller effect, maar ook veel meer bijwerkingen daardoor erbij. Dus het is een minder clean product, letterlijk en figuurlijk eigenlijk. Je weet ook nooit want in zo'n pil zeg maar, hè, die kan bijvoorbeeld een paar milligram bevatten, voor stel 5 milligram. Alleen die pil zelf weegt veel zwaarder door de vulstoffen die erbij zitten. Dus je moet ook maar ervan uitgaan dat die gast of die fabriek of de lab wat het maakt, dat die wel heel goede apparatuur heeft om precies die milligrammen van de werkzame stof per pil gelijk te houden. Want je kan ook denken van ik pak nou 10 pillen met alleen maar de vulstof bijvoorbeeld, als dat gewoon inocraat is.
Ja.
Als het gewoon niet goed gemengd is of ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar als je dus orale steroïden gebruikt, dan heb je gewoon in één keer veel meer dingen nodig om te compenseren wat voor schade die aanrichten aan je organen. Zoals de lever bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik vind het gewoon heel weinig toevoegen, vooral als je wil gaan groeien. Maar in de prep zou het hier en daar wel functie kunnen hebben, maar dan ook minimaliseren. Want ja, ik heb nou zoveel ervaring daarin, of je het nou wel neemt of niet neemt, dat boeit eigenlijk bijna niks.
Ik heb zelfs een keer een studie gelezen, die vond ik wel echt schrikkelijk om te zien, tot 1 tablet Winstrol was het, ten opzichte van een 6 weken kuur. Injectie, was die tablet 1 tablet Winstrol was schadelijker voor je bloedwaarde dan een 6 weken injectie.
Ja, minaga.
Ik las dat, ik denk, dat kan toch bijna niet, 6 weken ten opzichte van 1 tabletje.
Ja.
Die ene tablet was schadelijker voor het menselijk lichaam.
Ja, want jullie doen natuurlijk zelf, zijn jullie allebei druk bezig met coaching. Zien jullie ook een opwaartse trend in het gebruik van orale steroïden of SARMS? Waarschijnlijk proberen jullie dat wel tegen te gaan van, joh, beste niet, beste injectie, maar...
Ja, je bent gewoon een domme mongool.
Kan jij heel kort...
Kijk, dat zie ik nu, en de zomer komt er weer aan, dus weet je, festivalkuurtjes, dat is echt elke keer in de lente, zie je het aantal vragen voor, dat zou jij waarschijnlijk ook wel hebben... het aantal vragen voor, ja, kan ik Anne van Winstrol kuurtje doen? Want weet je, dat is gewoon echt een beetje, dat is een beetje het standaard kuurvoorstel in de lente. Dat is gewoon echt. Ja, maar dat is gewoon
de blaadjes groeien. De blaadjes en dan een groeien aan de boom.
Maar ja, dat is gewoon dom. Wesley heeft er net een goede samenvatting voor gegeven. Maar weet je, en ook in combinatie met wat jij net zegt. Nou, Diederik, die kan er ook een boek over open doen. Orale steroïden zijn gewoon een heel stuk schadelijker dan injecteerbare vormen. Als je gaat kijken naar, als je dosis met elkaar gaat vergelijken.
Ja.
Dan heb je, Wesley heeft net een heel stuk genoemd, maar je hebt dan ook nog het probleem dat orale steroïden zullen je eigen testosteronproductie ook onderdrukken. Maar waarschijnlijk niet omzetten aan oestrogeen. En een gezonde oestrogeenspiegel is gewoon heel belangrijk voor gezondheid op lange termijn. Die trek je ook plat. Dus er zijn een hele hoop nadelen van een oral-only kuurtje. Het enige voordeel is dat je geen naald in je reet hoeft te drukken. Maar weet je, als dat voor jou de reden is om dan maar orale steroïden te gaan doen, want ik wil wel kuren, maar ik ben bang voor naaldjes. Ja. Ja,
ja. Ik wil heel graag op vakantie naar Amerika, maar ik wil niet vliegen.
Nee, ja, precies.
Ja, ga je met de boot.
Kan er komen, maar dat duurt heel lang.
Je gaat met de boot via en de kans dat je verzuipt is ook aanzienlijk aanwezig. Ja.
Dus, kijk, het is gewoon medicatie, dus er zijn vast wel situaties te verzinnen waarin orale steroïden wel een plek hebben. En Wesley noemde het net een goeie. Weet je, aan het einde van een prep of zo zou dat inderdaad kunnen. Of als je snel moet schakelen. Dat zijn natuurlijk, er zijn wat voordelen. Een van die andere dingen is dat je wil niet met een enorme injecteerbult op je reet rondlopen als je het podium opstaat. Dus als je op een gegeven moment een hele hoop olie hebt moeten zetten, dan kan het ook wel een stukje schelen. Maar dat geldt gewoon voor geen één van de jongens die in de lente even een kuurtje erin wil drukken, omdat ze in de zomer op een festival rond willen lopen.
Ja.
Ja, wij zien heel vaak dat het gemak uiteindelijk bepaalt dat mensen voor pillen kiezen.
Ja.
Dus inderdaad niet het hoeven te gebruiken van injecties. Het even snel, laagdrempelig. Mm-hmm. Het is makkelijker voor mensen om even een pilletje te nemen dan de stap te maken tot injecties. En wat jij al zegt, één pil versus 6 weken injecteer. Je ziet in het bloedwerk zo ongelooflijk makkelijk het verschil tussen iemand die orale middelen gebruikt of injecteerbare middelen. Het LDL en het HDL die gaan echt als een raket naar boven en naar beneden. De invloeden bijvoorbeeld op bloedplaatjes zijn veel duidelijker. Dus als je een goed alternatief hebt, waarom zou je dan pillen gebruiken? Dus dat is een beetje de vraag. Hè. Als je het over gezondheidsredenatie hebt, dan is er denk ik geen enkel goed argument om voor pillen te gaan.
Dus jij kan eigenlijk beamen dat, of nou ja, dat is misschien een beetje heel snel kort door de bocht, maar dat de mensen die dus orale steroïden nemen, meestal slechtere bloedwaardes hebben dan iemand die injecteert.
Ja, zeker. Kijk, of dat zich ook over 30, 40 jaar zal vertalen in meer hart- en vaatziekten bijvoorbeeld, of meer dementie, dat weten we helemaal niet. Maar ik denk dat het wel makkelijk is om aan te nemen dat die markers waarvan we weten dat die heel sterk bepalen hoe je risicoprofiel op latere leeftijd zal zijn, dat die betrouwbaar geloofwaardig zijn. Dat zijn ze immers ook gebleken voor allerlei behandelingen en andere ziektebeelden. Dan ga ik ervan uit dat orale middelen slechter zijn dan injecteerbare middelen. En daar twijfel ik helemaal niet over.
Zie je ook een opwaartse trend? Want kijk, ik heb zelfs sportpoeder heeft een paar keer in DM gehad van, hey, ik zit te twijfelen over een windstrolkuurtje om het te gaan doen. En dan zeg ik van, waar de fuck ben jij mee bezig? Ja. Doe even lekker normaal. Weet je überhaupt wel, zeg maar, wat het allemaal doet. Nee, maar een vriend van me in de sportschool zei dat.
Dat is heel vaak het argument wat ze...
Ja, als je ziet hoeveel basic fit strijders allemaal met dat soort ludieke ideeën komen. Zie jij ook bijvoorbeeld dat mensen die fouten in het verleden hebben gemaakt, want ik denk dat jij voornamelijk veel bodybuilders zal zien die in het voorstadium misschien wel zo'n ooit begonnen zijn met zo'n soort kuurtje. Zie je dat ook steeds meer voorkomen?
Ja, je ziet een hele duidelijke escalatieladder ontstaan van mannen die gebruiken eerst een tijdje naturel trainen, dan eindelijk die stap durven zetten naar anabole gebruik. En dan beginnen ze vaak met pillen, want dat is laagdrempelig en makkelijk, heb je snel geregeld. En dan gaat het goed en dan proberen ze dat misschien nog een tweede keer. Dan komen die injecties erbij, dan gaan de pillen eraf uiteindelijk, of soms nog wel als kickstart. En dan wordt het langere kuren, hogere doseringen en dan wordt het blast en cruise. Soms dan is er geen eens meer een onderscheid tussen blast en cruise. En dan is het gewoon eindeloos doorkuren tot ze een keer bij ons. Of horen dat het misschien anders moet. Of echt tegen de lamp lopen met gezondheidsproblemen. Ja. Dus dat is een heel duidelijk patroon wat we heel vaak terugzien. Wat een beetje voortkomt uit, oké, ik durf niet zo goed. Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. En dan heb je ervaring opgedaan met die middelen. Nou, dat ging goed. Je had progressie. Je bent nog steeds in leven. Je wordt elke ochtend wakker zonder of met een hartslag. En dan denk je al gauw, nou dat ging best goed, dus ik durf wel een stapje verder te gaan. En De bottom line is, de schade komt niet op korte termijn. Nee. Ja, die kan wel op korte termijn komen.
Maar dan heb je
dat is meestal wat
fysiek.
We overzien. Maar de lange termijn, dat is het probleem.
Kijk, acute schade, als jij in één keer wakker wordt met koppijn, dan weet je, noem even wat dat soort dingen. Of gyno, weet je, dat soort kenmerken, die zijn vaak juist minder erg dan de chronische schade die lang opstaat. Ja, maar die chronische schade heb je niet door. Tenzij je dus, nou ja, bloedwerk doet, organ imaging, dat soort dingen. Maar zelfs die, het is geen perfecte weerspiegeling van de binnenkant natuurlijk.
Nee. Nou, het grappige, ik had afgelopen weekend dienst in het ziekenhuis. Ik was op de EHBO en daar hing een prachtige poster van meer dan een meter met alle mogelijke intoxicaties waar mensen mee op de spoedeisende hulp binnen kunnen komen. Alcohol, GHB, 2MC, 3MC, miauw miauw. De hele shebang. Alles hing erop. Mm-hmm. Wat is het middel? Waarom wordt het gebruikt? Wat zijn de effecten? Hoe ken je het? Hoe behandel je het? En het eerste wat ik dacht was, ik voel me gepasseerd. Ik zie geen anabole steroïden. Ja. Ja. En later dacht ik, ja, maar dat
kom je
bestaat
ook niet
toch helemaal niet?
Nee,
je kan niet overdoseren in een acuut moment. Je kan niet 20 gram spuiten en dan, oh kut, nu moet ik naar het ziekenhuis, want ik ga dood vanavond.
Nee.
Dat is niet zo.
Nee.
De schade zit hem op de lange termijn. Dat is het probleem. En dat voltrekt zich onder de oppervlakte. Dus wil je weten hoe dat zit, dan moet je zoeken.
Ja. Ja. Hey Wesley, vraag je aan jou, want nou ja, jij doet heel veel dingen om je gezondheid zo goed als mogelijk te managen. Je zegt zelf, ik word gezonder. Zijn er voor jou in het verleden, mits je daar antwoord op wil geven, ook wel eens momenten geweest dat je bloedwerk wat minder goed naar buiten kwam? Of dat je misschien zelf in zo'n periode zat dat je het niet altijd even verantwoord aanpakte?
Ja, eigenlijk dat voorbeeld heb ik al een keer gegeven. Ik was 7 jaar pescatariër. Dat betekent dat ik alleen maar vis at, geen kip, geen vlees, helemaal niks. Ik kwam eigenlijk zelfs van een vegan dieet af. Eerste stap als visser bij. En heb
vegan
dus,
netty.
Ja, geen netty meer toen hoor. Maar toen heb ik dus 7 jaar alleen vis op. En dus het niet echt door het gebruik of zo, of de levensstijl. Maar ja, indirect wel de levensstijl, omdat je heel veel eiwitten moet / wil eten voor jouw spiergroei. Toen had ik op een gegeven moment gewoon, bijna voor de lol, om te kijken, een quick test gedaan. Dus een zwaar metaal wat in je bloed kan zitten, kan ophopen, want dat hoopt alleen maar op gedurende de jaren. En toen zat ik op een niveau wat 20 keer hoger was dan de bovengrens.
Quick,
ja. Dus ik had officieel quick vergiftiging.
Lekker.
En dat kan dus in je hersenen gaan opbouwen. Kan heel veel
zenuwweefsel niet op.
Nee, dat kan heel veel neurotoxische dingen veroorzaken. En heel toevallig had ik toen ook een podcast, was letterlijk een week daarvoor, gezien van iemand die daar dus, die iedere week sowieso standaard als cheat meal naar de sushi bar ging, allemaal rauwe vis at. En ook heel veel vissen zijn dieet had. En toen denk ik van, oh, dat lijkt best wel op mijn dieet. Toen zag ik in één keer die testen. Werd ik ook opgebeld door degene die bloedtest had gezien. Om te checken van hoe dat kwam. Van of ik niet in een fabriek aan het werk was waar ze mee quick aan de slag gingen. Omdat ik zo'n hoge hoeveelheid had. En nog zelfs voor zo'n persoon was het eigenlijk te hoog. Toen zei ik van, nee, maar ik eet wel een paar kilo vis per dag. Toen was ik, oh, ja.
Maar, een paar kilo ook.
Ja, echt een paar kilo, ja. Maar toen was ook duidelijk geworden voor mij dat het niet aan de vis zelf ligt, maar wel aan de omgeving waar de vis leeft.
Ja.
Dus nou, als ik nu vis eet, dan koop ik het altijd van een goede bron, waarvan ik weet dat het, nog zelfs dan weet je niet 100%, maar in ieder geval, dat de hoeveelheid zware metalen in die vis geminimaliseerd zijn. Dus probeer ook geen roofvissen voor te eten. Die kleinere vissen eten die ook weer die metalen bij zich hebben. En hoopt zich in die vis op. En jij eet dat weer op en hoopt het in jou. Dus wij zijn eigenlijk de roof, de apex predator die vissen opeet. Dus jij hebt de meeste shit in je zitten. Dus bijvoorbeeld tonijn en zo moet je eigenlijk dan proberen te vermijden.
Beter plankton gewoon dus.
plankton.
Ja, maar dat was dus wel. Ik merkte eigenlijk niks van. Maar dat is dus ook het gevaar, net zoals we het net over hadden. Van heel veel dingen merk je niks tot het in één keer te laat is. Mm. Dus daarom zijn die bloedtesten zo belangrijk. Van als je ergens over twijfelt, vink gewoon die extra ding aan bij je bloedtest om te kijken van, nou, als je twijfelt, doe het gewoon. Want
niet bij je huisarts doen, want dan gaan ze zeiken.
Ja, precies.
Ik ging laatst bloed prikken voor een. Doen ze ook altijd moeilijk over bloed.
Als je zelf wat extra vinkjes zet, worden ze niet blij van.
En dat had ik dus, vroeger, bij mijn huisarts was het zo, hun gaven de formulier mee. Dus hun vinken een paar dingetjes aan. Ja. Dus ik denk, oké, wat wil ik nog meer weten? Ik vink gewoon 10 extra dingen aan. Alleen het was bij een extern laboratorium, werd het getest, of werd het gemeten, zeg maar. Dus die huisarts krijgt gewoon die uitslag binnen. Ik zeg, ze wisten niet meer wat ze zelf hadden aangegeven. Ja. Want ik vink gewoon met een pen, met dezelfde kleur en alles, gewoon erbij. En ik krijg uiteindelijk wel die rekening, maar dat valt echt wel mee als het zeg maar via de huisarts gaat. Dus ik had het een paar keer zo kunnen flikken. Van in één keer allemaal oestrogeen, mijn man was heel, dat kon eigenlijk niet. Nee. Dus zelfs degene die mijn bloed aan het afnemen was, zei van, hoezo staat er oestrogeen bij jou op de test?
Zwanger worden.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, maar, dat klopt niet.
Ik ben fluïde.
De huisarts, ja. Ja. Rare man is het. Ja.
Maar toen zei ik van, geef maar gewoon de uitslag. Ik hoef geen uitleg, nee. Want dat kunnen ze toch niet geven.
Nee.
Dus zo heb ik dat een paar keer gedaan. Maar inderdaad, huisartsen die kunnen echt jou tegenwerken. Terwijl je gewoon zelf wil weten hoe mijn eigen gezondheid in elkaar steekt als preventie voor ziekte. En dan nog steeds, ja, dat willen ze gewoon niet begrijpen. Maar ik heb ook al gehoord natuurlijk van andere artsen die ook een beetje weten wat de opleiding van huisarts is. Die zijn er ook niet voor opgeleid. Dus ze zeggen ook van tevoren, ik mag, slash eigenlijk de zaak is wil, niks aankruisen waar ik zelf je informatie over kan geven. Want anders keuren ze een test goed. Maar hun, als het stel dat het buiten de referentiewaarde komt, hun kunnen zelf niks zeggen erover. Dus als jij daar vragen over hebt, kan je in één keer niet meer terecht bij diezelfde persoon. Dus dat is ook een van de redenen waarom ze het niet willen doen natuurlijk. Maar daarom hebben we mooie klinieken zoals Android Health Clinic tegenwoordig, ja, waar we wel terecht kunnen, waar ik ook een aantal tests al heb gedaan. En waar je dus, als je die test doet, krijg je ook uitleg erbij. Dus niet, je ziet niet alleen de resultaten, maar ook de uitleg binnen de context van jouw sport en wat jij aan het doen bent. Dus dat vind ik echt mooi dat dat nu is ontstaan.
Ja. Wat soms lastig is, is dat mensen dan toch die uitslagen krijgen die ze niet op dat moment het liefst willen horen.
Ja.
Dat is altijd vervelend, hè? Dat je... Maar het is een beetje een lastig gesprek wat je dan moet voeren. Want je moet mensen die in het heetst van de strijd, vol in een voorbereidingsfase zijn voor een wedstrijd, gaan vertellen, nu moet je echt minderen.
Ja.
Want we hebben een stoplicht, het kan groen zijn, het kan geel zijn, dan mag je nog even doorgaan.
Maar jou is uitgevallen.
Hangt er een draad.
Maar ja, soms is het licht rood en dan zeggen we, ja, wij zien toch wel een kritiek risico voor hartritmeproblemen of hartfalen op de korte tot middellange termijn. En dan is niet iedereen altijd bij macht om te zeggen, ja oké, nou weet je, dan kap ik er even mee en dan stap ik even terug op een onderhoudsdoos. Dan kijken we volgend jaar wel weer verder. En vaak hoor je ook gewoon aan het verhaal dat iemand vertelt aan het gebruiksverleden in de recente tijd. Ja, die heeft veel te lang veel te hoog gezeten. Ja. Heeft gewoon geen respect voor rust gehad. En niet iedereen kan dat beamen en zeggen, oké, ja, dan doe ik het even rustig. Sommigen gaan door. Ja. Dus het is, sommigen willen met gezondheidstesten oprecht monitoren en de informatie als input gebruiken voor hun plan.
Ja.
En sommigen willen alleen maar even horen dat het goed is. Zodat ze legitimiteit hebben voor wat ze doen en daarmee door kunnen gaan. Dus dat is wel riskant. Realiseer je als je deze sport doet, dat gezondheid de voorwaarde is voor goede prestaties. En dat het soms ook betekent dat je misschien een stapje terug moet doen. En incasseer dat dan ook gewoon.
Ja. Ah, dat is iets, dat zullen jouw coach ook mensen toch? Dat zou je ook wel zien dat... Soms krijg je van die berichtjes van, ik wil nu dit en dit genoemd, vind je dit een goed idee? En dan weet je al dat ze dit bij drie andere mensen hebben gevraagd, die hebben nee gezegd. En dan zeg ik ook nee. Nou, en dan is het niet het antwoord wat ze willen horen. En dan gaan ze gewoon naar een vijfde, toch? Als ze een keertje te horen krijgen dat het oké is. Ja. Ja, ja. En dan gaan ze het plan uitvoeren. Want ja, ik heb een bevestiging van iemand die...
Ja, die ken ik ook, ja. Ik had vorige week iemand die dat deed. Ik zeg gewoon, dat is gewoon niet slim wat je nu wil doen. Gewoon echt helemaal onderbouwd uitleggen waarom. Ja, maar... Dat wil ik niet. Ik wil dat wil je niet doen, want dat is slecht voor je. En dan gewoon eigenwijs zijn. Hè? Ja.
Ah, en wat ik daar raar in vind, is dat... Dan vraag ik aan jou, ja, zal ik een gram tram per week gaan zetten? En dan zeg jij, dat zou ik niet doen als ik jou was. En dan ga ik aan jou vragen, waarom niet? Maar ik vind, bij dit soort dingen... Zorg dat je goed argument om iets wel te doen. En als je dat argument niet kan verzinnen, dan zou ik het sowieso niet doen. En niet omdat iemand anders geen argumenten geeft waarom je het niet zou doen, dan maar wel doen. Mensen redeneren hem heel verkeerd om. Ja. Maar ja.
Ik zie dat bijvoorbeeld ook letterlijk op forums. Dan zijn meerdere betaalde forums. Hè. Ja. Dus daar ben ik ook lid van. Ik vind het interessant om te zien wat die pro's allemaal doen. Maar je hebt ook gewoon een forum waar amateurs vragen op kunnen stellen. En dan zie je gewoon op meerdere forums dezelfde gast, dezelfde vraag stellen. Hopen ze dat één van die pro's
en dan is het goed.
Iets zegt, dat heb ik ook wel eens gedaan. En dat is goed. Terwijl bijna nooit het geval is, maar daar hopen ze inderdaad wel op. Maar dan zie je gewoon letterlijk één op één dezelfde, exact dezelfde vraag. Ja. Terwijl je het, waarom zou je die vraag aan meerdere mensen stellen, terwijl je weet dat die persoon al het goede antwoord zou kunnen geven met de kennis en ervaring. Dus.
En dan uiteindelijk als het niet goed gaat, dan heb jij het gedaan.
Maar het lastige daarmee ook is, kijk, jij kan tegen mij zeggen, nou ja, stel dat jij wel een gramtrend had gedraaid. Oh ja, Wesley deed het ook, dus ik ga het ook doen. Maar mijn cholesterol kan helemaal naar de tering gaan, terwijl jij het kan hebben, of andersom. Dus weet je, zelfs als jij iemand kent die dat ook heeft gedaan. Nou, om even terug te grijpen naar dat Anne van Winstrol-kuurtje. Ja, het kan best zijn dat dat maatje van jou daar goed op ging. En misschien zelfs dat zijn bloedwaardes daar niet heel slecht op waren. Maar dat wil niet zeggen dat het voor jou ook groen licht is. Ja. Weet je, dit is heel individueel. En sommige mensen die, nou ja, die reageren heel extreem op, nou, weet ik veel, oros of zelfs een normaal kuurtje. En andere mensen die kunnen, nou, die hebben gewoon organen van steen. Die kunnen daar gemakkelijk. En dat is gewoon heel persoonlijk.
Ja. Hetzelfde geldt voor voeding.
Ja, nou, net zo.
Net zoals ik mijn dieet aan Jay ga geven, gaat het verkeerd om zijn aan Jay. Ja. Mij gaat niet hetzelfde effect geven.
Ja. Dat is bijna hetzelfde als de hoeveelheid calorieën die je bij wijze van spreken nodig hebt.
Of trainingsmethode. Of ja, weet je, het is gewoon een heel. In die zin is het gewoon een heel persoonlijk. Kijk, het ideale plan is voor iedereen anders. Absoluut. Als ik zijn trainingsschema ga draaien, dan gaat het niet goed. En andersom.
Als er één plan ideaal was, dan had iedereen toch gewoon hetzelfde.
Ja.
Helaas werkt het niet zo.
Ja. Hey, vergeet geen blauw duimpje achter te laten en klik op die abonneerknop. Ook wil ik je graag vragen om even een reactie achter te laten met wat we beter kunnen doen. Want wij willen onze content zo goed mogelijk optimaliseren voor de gymrats. Dus laat in de reacties weten met wie we moeten opnemen, welke onderwerpen we moeten bespreken. Dat is voor ons heel erg waardevol, want dan weten wij wat wij kunnen doen voor jullie om het nog beter te maken. En bedankt alvast voor jouw feedback.
Iedereen is verschillend.
Maar wat is dan wel de goede aanpak? In de zin van, als je die stap wil gaan zetten tot kuren, tot professional bodybuilder en je bent een nettie en je denkt, oké, ik wil de eerste stappen gaan zetten. Want laten we dan wel het goede voorbeeld geven in plaats van hoe het in ieder geval niet moet.
Ik krijg best wat jongens die dus, weet ik veel, willen gaan beginnen met kuren. Dan is de allereerste stap eerst bloedwerk. Ga eerst maar eens kijken hoe je er nu voor staat. Prima. Misschien dat je bloedwerk sowieso al kut is, dan beginnen we er sowieso niet mee. Als je bloedwerk wel goed is, heb je in ieder geval altijd een nulmeting waar je op terug kan grijpen, mocht het in de toekomst fout gaan. Nou, dat is stap 1. En vanaf daar kan je een beetje kan je gaan kijken.
Stap 2 is gewoontes. Heb je de juiste gewoontes?
Precies,
dat was stap 2.
Is jij, lukt het je nu ook om, laten we zeggen, een half jaar lang een dieet te vreten waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt? Lukt het jou om ook met tegenzin in een calorieoverschot te zitten? Want je kan er een keer in rammen wat je wil. Maar op het moment dat jij niet de eetlust hebt om die massa ook aan te zetten, dan kan je op 5 gram per week gaan zetten. Maar als jij gewoon rond onderhoud blijft eten, ga je geen massa opbouwen.
Nee.
Weet je, dus er zijn, is je leefstijl oké? Okay? Ben jij...
Slaap je favoriet onderwerp?
Ja, zeker. Ja, maar slaap je, weet je, kan jij het zo inplannen in je dag dat jij, laat zeggen, 1 uur of 8 per nacht slaapt? Kan jij je stress managen? Ben jij ook bereid om... alcohol en drugsgebruik, in ieder geval te beperken, het liefst helemaal niet meer te doen. Weet je, als je dat soort aanpassingen niet eens wil of kan maken, dan is het sowieso niet het moment om te beginnen met een kuur.
Ja. Het voorbeeld wat ik altijd geef is, bijna iedereen, ik coach ook mensen en ik help mensen ook bijvoorbeeld met het beginnen van die professionele levensstijl die ze dan in willen gaan voor zichzelf, want het doel hebben ze dan. Maar het eerste wat ik wil dat ze doen is zelf een wedstrijdprep naturel doorstaan, want al die punten die je net opnoemt, moet je daarvoor al hebben. Goed op een rijtje hebben, wil je dat succesvol door kunnen staan. En ik weet precies wat voor klachten ze hebben, of ze te vaak een refeed willen, te veel, wat voor mindset ze erbij hebben. Dan komen er ook gelijk achter, zijn deze personen geschikt voor deze lange termijn doelstelling, met inderdaad gebruik daarbij. En zo heb ik al een paar voorbeelden die hebben bewezen van, die hebben een wedstrijd prep kunnen doorstaan. Ze zagen er goed uit op de wedstrijd, dus ze hebben al ervaren wat het is om met een lage vetpercentage te leven, dat je minder energie hebt. Je ziet elkaar op een gegeven moment ook iedere week, dus je weet wat ze doorstaan, in hoeverre ze de discipline hebben om ook zo'n prep door te trekken tot het echt het einde en niet op een gegeven moment opgeven. Want stel dat ze in één keer naar andere dingen zouden grijpen, zou dat met gebruik ook kunnen zijn, dat ze, jij schrijft iets voor en toch gaan ze zoeken naar iets extra's. Dat is die mindset die dan al is ontstaan voordat ze iets gebruiken, want dan weet je wel wat voor soort persoon het is. En op het moment dat je dan gaat gebruiken, probeer uit het echt een tip, uit het minimale zoveel mogelijk te halen.
Ja.
In 9 van de 10 gevallen, ik schrijf niks voor, maar ik adviseer. Mm. Hè? En dan moet je altijd zelf weten natuurlijk. Ik zeg altijd, ik geef gewoon een voorbeeld van hoe het kan zijn, maar ik ben nooit degene die zegt, dit moet je doen. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar dan adviseer ik gewoon de laagste mogelijke dosis. En 9 van de 10 keer maken ze er ook echt veel progressie op.
Ja.
Dan zie je dan gelijk. En 9 van de 10 keer, of 1 van de 10 keer dat niet gebeurt, dan bump je het met 50 milligram en dan maken ze ook, dan zou hun eigen testosteron al wat hoger geweest zijn, maar dan zie je dan uit die bloedtest van tevoren dus al. Maar bijna allemaal, als ze die wedstrijd hebben doorstaan en al die aspecten van hun leven, levensstijl gewoon, dus zijn allemaal goed, vaak merken dan zo'n enorme boost op het moment dat ze beginnen met een lage hoeveelheid.
Ja, en het is gewoon een traject van jaren, weet je. En heel veel mensen die hebben een beetje dat standaard oldschool idee in hun hoofd van ja, weet je, een kuur is 10 weken. En een kuur moet er, ja. Of in 10 weken moet er 15 kilo op. Ja. En als jij dan gaat sturen, nou ja, wat Wesley zegt, lage doseringen liever op lange termijn door kunnen douwen wat betreft progressie dan fucking hoge kuur 10 weken en dan weer helemaal eraf moet herstellen en dan weer opnieuw, zeg maar. Dat is wat heel veel jongens een beetje vroeger deden. Ja, op lange termijn is optie 1 voor gezondheid beter en voor progressie ook. Maar ja, mensen hebben gewoon ergens in hun hoofd, ja, nu ga ik kuren, dus nu gaat mijn lichaam in een half jaar compleet veranderen. Ja, en dat is gewoon niet de instelling die je hiermee moet hebben.
Ja, je moet het eigenlijk zien als je traint als naturel een lange tijd. En op een gegeven moment wordt je progressie langzamer natuurlijk, van nature. Ja. Dat je gewoon tegen dat plafond aan zit. En het enige wat gebruik doet, zoals eigenlijk helemaal op het begin al hebben gezegd, het is een kers op de taart die jou weer door die barrière heen krijgt met dezelfde lineaire progressie als eerst. Maar dan waarschijnlijk iets sneller altijd op het begin, ook al gebruik je heel weinig. Maar je moet in ieder geval niet verwachten dat je in één keer 10 kilo aan gaat komen. Nee. Want hoe sneller iets aankomt, hoe sneller het weer eraf gaat.
Bloedneuzen dus, tijdens trainen.
Ja, dus als het langzaam omhoog gaat, dan blijft je fysiek en mentaal eigenlijk gewoon bijna hetzelfde voelen. Maar je maakt wel nog steeds die progressie. En
dat wil ik inderdaad nog zeggen, dat heel veel mensen hebben het idee, pre-workout voel je, zeg maar. Dat je neemt pre-workout en daar voel ik echt actief iets van, dus het werkt. En heel veel mensen hebben het met kuren ook. Dat krijg ik heel veel terug van jongens die ik begeleid, die met kuren beginnen. Nou, begin op gewoon een lage dosering. Ik voel niks. Ja, gast, je komt toch 2 kilo in een fucking maand aan. Je gaat hartstikke goed. Kracht gaat omhoog. Alles. Ja, maar ik voel niks.
Het is geen
bedhalen. Nee, weet je, het is geen. Nee, precies. Het is niet dat je. Dat je huid overal gaat jeuken. Dat je rode kop de hele dag hebt of zo. Wat verwacht je dat het gaat doen? Maar heel veel mensen die denken dat je echt bewust iets moet voelen. Ja, en die rammen 3 scheppen pre-workout erin. Daar voelen ze al niks van. Nou ja, weet je, als je zo op sensatie zit en dat jij zo'n stimjunkie bent, dan kan ik je vast vertellen dat het gevoel van kuren heel erg gaat tegenvallen.
Ja, eigenlijk is het positief als je niks voelt.
Ja, want zeker.
Dat wil zeggen,
is bijwerking.
Dat
het
maar dat wil zeggen dat jouw hormonen voordat je ging gebruiken al goed waren. Want stel je wordt in één keer, je libido gaat in één keer heel erg omhoog.
Ja.
Dat wil zeggen dat je al op een te laag niveau begonnen was en had je daar al iets aan moeten doen van tevoren. Want je libido kan wel een klein beetje stijgen. Dat is redelijk normaal. Maar als het in één keer super hard stijgt, is het verschil van toen en nu te groot. Dus iets was er toen al fout, zeg maar.
Ja. Nou, Diederik, ik vraag voor jou. Dus wat ik bijvoorbeeld doe, om een voorbeeld te geven, want mensen zitten nu wel eens lager doseren. Ik start vaak met mensen tussen de 2 en 3 milligram per kilo lichaamsgewicht. Een beetje in die richting. Hoe kijk jij daarna als arts tegen?
Voor een kuurdosis.
Ja, als start.
Ja.
Van dat niveau, om begin, denk van nou, daar zitten de meeste mensen wel redelijk in de buurt. Maar hoe kijk jij naar die visie?
Ja, ik vind dat wel een goede aanpak. Ja. Kijk, dat verhaal van net, mensen beginnen voorzichtig met pillen, een beetje laag. Op zich, de psychologie van voorzichtig beginnen is denk ik heel normaal.
Ja.
En als je aanneemt dat anabole steroïden een hulpmiddel zijn om de progressie weer voorbij een bepaald niveau te tillen, dan moet je ook maar gewoon met weinig beginnen.
Ja.
Er is dus een bepaalde hoeveelheid die een progressiecomponent oplevert. Ja. En is er een bepaalde hoeveelheid die schadelijkheid oplevert voor je lichaam. En ik denk dat de window waarin progressie is, die mooi is en loont, en de schadelijkheid op het menselijk lichaam meevalt, ergens in de window 250 tot 750 milligram in de week zit.
Ja.
Dus als je begint met wat heel veel mannen aanhouden als TRT, als dat jouw eerste Q-dosis is, dus 250, 300, 350 milligram in de week, denk ik dat dat heel goed is om te zien, wat gebeurt er met een beetje? Dus haal nog niet alles uit de kuur, maar kijk wat het doet als het jou ondersteunt in je huidige patronen. En je ziet ook meteen wat het bijwerkingenprofiel voor jou doet.
Ja, maar zit er geen verschil tussen een jongen van 75 kilo of een man van 100 kilo?
Ja, natuurlijk maakt dat
wel uit. Ik ben wel van mening van iemand van 75 kilo die 2,50 neemt, die heeft nu niet eens de massa om eigenlijk alles te kunnen gebruiken. Die gaat veel meer bijwerkingen krijgen dan een gast van 100 kilo.
Ja.
Daar, ik denk dat daar nog een heel groot verschil namelijk zit. Want dat is iets wat ik regelmatig merk, dat ik jongens zie die sturen dan iets in en denk, je bent nog niet groot genoeg om die dosering überhaupt aan te kunnen. Dus je gaat superveel nadelige effecten krijgen. Terwijl als iemand bij me komt die al flink groot is, denk ik, het kan niet heel nadelig voor je zijn, want je lichaam gaat het eigenlijk wel gebruiken. Want je hebt gewoon genoeg weefsel om daar iets mee te kunnen.
Ja.
Ik denk dat daar ook nog een heel bekend
daar ga ik helemaal in mee. Ja, zeker. Ja, en ik vind het altijd goed dat we dus discussie hebben met ervaren koppen en mensen met veel expertise. En we praten dan met elkaar over hoe het zou moeten. Maar we hebben allemaal de voorbeelden uit de praktijk. En dat is natuurlijk af en toe tenen krommend, waarin die psychologie zo bij het vuilnis wordt gezet. Ja, nou, mensen gewoon starten met 1,5 gram. Hun allereerste kuur.
Nou, dat vind ik
en dat ging wel lekker. Ja. Dus dat ga ik
doen. Ja, dat geloof ik.
En dat, ik, weet dat, ik was bij een seminar in Engeland. En die was van Jordan Peters. En die vertelde op een gegeven moment ook van, ja, ik schrijf dit voor. Wat ik moet doen. Maar in werkelijkheid wordt er altijd meegenomen. Al iedereen in coaching dan zegt van doe dit, dan doen ze dat toch net even iets.
Dat echt. Is dus de ondergrens, want dat is wat ik geadviseerd krijg.
Ja. En
dat is, zo,
ja,
net als
de
snelheid,
dat is het grootste probleem wat ik tegenhoud. Ja. Hij zegt, ben ik aan het rekenen en dan neemt iemand sowieso meer en dan moet ik het weer corrigeren. Ik denk, ja, dat komt heel veel
staat
voor.
Dat staat een bordje 100, dus ik kan zeker wel.
Je bent een loser als je minder doet. Ja.
Maar eigenlijk wat je net zegt, jij zegt 2 tot 3 milligram. Ja, als je dat voorbeeld dan noemt, gaan ze altijd voor de 3.
Ja.
Gelijk voor de 3. Ja. Als je denkt, oh, dat is een range. Ja. Net zoals bij je bloedwerk, als je bijvoorbeeld testosteron zit, je moet altijd zo hoog mogelijk zien. Ook als je naturel bent bijvoorbeeld. Terwijl daar eigenlijk gewoon, ik zeg altijd omgekeerd, begin gewoon zo laag mogelijk.
Kijk wat dat eerst doet,
want het kan geen kwaad.
Ja. Binnen coaching wat ik eigenlijk merk is, een hogere testosteronwaarde geeft niet beter resultaat. Uiteindelijk wat je
net
wil zien.
Die testosteron bedoel je.
Ja. Dus ik merk dat als die te hoog is en je gaat hem op een bepaald punt heen krijgen, wat ik in coaching terugzie, als ik hem lager hou, maar stabieler, werkt dat veel beter dan dat we elke keer die hele hoge pieken hebben en te ver gaan. En je krijgt veel minder bijwerkingen.
Ja, dus de bottom line is, je moet ook geduld kunnen hebben. Hè? Ja. En dat is, ja, ik maak me daarin wel zorgen om de huidige generatie die nu 20, 25 wordt.
Het kan nooit snel.
Inderdaad, een spanningsboog is kort. De effecten zijn niet acuut, dus dan werkt het niet of dan doet het te weinig. Daarom moet je ook een beetje kernautist zijn. Ja. Omdat je dan kan zeggen, oké, ik heb geen probleem om een bepaalde leefstijl aan te houden.
Ik ben benieuwd of iedereen ook gaat lopen janken als hij
Hij is arts.
Precies.
Ik mag jouw autist noemen.
Maar ik mag het niet zeggen. Nee, want
nou,
dan
ik mag niet mee moeten.
Ik denk dat het beste voorbeeld is. Van, hoe lang doe je al wedstrijd? Volgens mij 12, 13 jaar zoiets.
11 jaar.
Zoiets, ja. Je bent er niet in 10 jaar. Maar ook als je gaat kijken op het hoogste niveau. Er komt zelden iemand onder de 30 op dat podium. Iedereen is dik over de 30 heen. En die gasten beginnen wel met serieus trainen als ze 14, 15, 16 zijn.
Ja.
Dus ja, het is gewoon een route van lange termijn. Maar hetzelfde is denk ik gewoon als je bij de Olympische Spelen gaat kijken. Je komt zelden iemand tegen.
Ja. Die 20 jaar werk
die 20 is. Ja. Dat zijn altijd meestal, of je hebt echt iemand die absurde genen heeft, maar anders komt het gewoon niet voor.
Ja, want dat is denk ik ook een belangrijk iets wat we al aankaarten. De scheidingslijn tussen gebruik en misbruik. Ja. Ik wilde dat vooral in de derde podcast eigenlijk daar wat dieper op ingaan.
Zitten we nog niet in de derde podcast?
Nee, nog niet. Dit is nog de eerste.
Dit is de voorronde nog. Dit is de kennismaking.
Dus laat alvast even een duimpje omhoog, jongens. Dan ga iedereen even volgen. Nee, maar in het kader van gebruik en misbruik. Kijk, ik zie dus vooral heel veel onder de jongeren dat ze eigenlijk niet weten hoe het zit. Nou, ik heb hier links naast me iemand zitten die op het hoogste niveau meedoet. En daar succes behaalt door eigenlijk rustig aan te doen. Jullie geven net allemaal voorbeelden uit coaching dat mensen het steeds harder gaan aanpakken. Hoe is jouw visie in het kader van de jeugd? Want jij gaf ook een tijdje terug in een van onze podcasts aan dat het gebruik nu ongeveer op 480.000 mensen in Nederland zit. Natuurlijk zitten ook een gedeelte kickboxers bij. Zijn de TRT'ers daar ook in meegerekend?
Ja.
Baart jou dat zorgen dat steeds meer mensen, want je hebt nog geen 480.000 mensen voorbij gezien in de kliniek.
Nee.
Is er een percentage bekend hoeveel mensen eigenlijk wel hun bloedwerk doen terwijl dat ze kuren?
Nou ja, als je je zou een schatting kunnen maken. We weten hoeveel mensen er bloedtesten bij ons doen. We weten ongeveer hoeveel mensen bloedtesten bij andere partijen doen. En als je dat relateert tot het totaal aantal gebruikers, dan denk ik dat het een fractie is.
Ja. 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 Welk percentage zit dat in dan? Onder de 10?
Ja, joh.
Ik denk dat
1% veel is.
Het best. Nee, een schijnend voorbeeld, ik geef sinds dit jaar onderwijs aan huisartsen over anabole steroïden. Eigenlijk mijn belangrijkste boodschap is, jullie mogen er een heel klein beetje van leren, maar stuur de rest maar gewoon alsjeblieft naar mij toe. ik wil graag dat de expert en de deskundigen zich bezighouden met dat waar ze goed in zijn.
Ja, een leuke vraag voor jou, hoeveel endocrinologen zijn er eigenlijk in Nederland? Volgens mij zijn het er niet zo heel veel namelijk.
Ik denk een stuk of 200-300.
Toch wel?
Elke regio heeft er 4-5. Ja. Dus ik denk dat je er 200 hebt of zo in Nederland. Ja, dus dat zijn er niet zo heel veel. En endocrinologen-collega's hebben ook echt geen verstand van anabole steroïden. Nee. Als je dat niet, die kennis niet zelf hebt verworven in de loop van de opleiding, dan komt die kennis er niet.
Nee.
En in die huisartsenscholing, dan vraag ik altijd van hoeveel mensen van jullie hebben in de praktijk afgelopen jaar een anabole gebruiker gehad? Nou, alle handen gaan omhoog. Hoeveel van die gebruikers die wilden graag dat jij bloedtesten voor ze ging doen? Alle handen gingen omhoog. Dus je krijgt een beetje een indruk van hoe wijdverspreid het is. En een paar huisartsen vroegen aan mij, en mag ik ook jongens verwijzen van 16? Zeg ik, hoezo, ja, heb je dat dan vaak aan de hand? Dus weer alle handen omhoog. Mm. Nou, in ongeveer de helft van de 100 huisartsen die er zeiden, zeiden ja, ik heb wel eens een gesprek met een 16, 17-jarige. Die vraagt over een bloedtestje voor anabole steroïden. Ja. Nou, nu mag ik, omdat ik een volwassen dokter ben, mag ik eigenlijk geen 16, 17-jarige zien. Dus die moeten vooral heel erg goed luisteren naar wat ik ze nu vertel. En mijn reden waarom ze niet moeten gebruiken was eigenlijk tweeledig. Ten eerste, je bent in een nog niet volledig ontwikkeld lichaam aan het spuiten. Het heeft invloed op je groei, het heeft invloed op je hormoonhuishouden, je vruchtbaarheid die langdurige consequenties kan hebben. Maar wat ik het grootste probleem vind, kennelijk heeft diegene het niet de moeite waard gevonden om een aantal jaar normaal te trainen. Ja. Ja. Dus wat is dat in die generatie die na 16 jaar zegt, TikTok. Nou, ik heb nu al een jaar, jaar in de gym gezeten, nu wordt het tijd voor mijn eerste kuur. Maar het is nooit snel genoeg.
Inderdaad, op TikTok.
Dus dat, ja, dat maakt me zorgen. Dat was mijn antwoord op jou.
Maar ik denk op een gegeven moment, het geeft misschien 10% extra lichaamsgewicht en echt op een gegeven moment op spiermassa erbij. Maar ik denk dus als je nog niet eens bij een natuurlijke limiet bent, gaat dat wel. Het is niet dat je dan die 110% haalt. Nee. Dus ben je op 70%, dan ga je dan nemen. Dan kom je maar tot 80%. Dus ik denk dat je jezelf eigenlijk remt. Dat is mijn visie, hoe het eigenlijk is. En ik denk dat heel veel mensen dat vergeten.
Eigenlijk is het zonde, want die beginner gains voelt gewoon eigenlijk alsof een echte kuur, zeg maar. Ja. Als je dat terugdenkt aan je eigen, toen je net begon. Iedere training ging je gewoon in kracht omhoog. Gewoon week in, week uit.
Ik zie soms jongens in coaching die maken sprongen en ik denk van, waarom mijn progressie ziet zo uit? Dat is niet normaal, joh. Ja. Gewoon, er gaat elke week gewoon een schijfje bij per en het gaat gewoon omhoog.
Ik wist nog. En dat was toen gebeurde toen ook letterlijk rond die leeftijd van 16, 17. Ik was al 2-3 jaar aan het trainen, maar toen begon die puberteit pas echt en die hormonen echt omhoog te gaan. Toen
dat is eigenlijk dat is je nette kuur.
Ja, dat is echt serieus.
Hoe hoog zit, wat is de testosteronproductie bij jongens in puberteit als het echt perfect loopt? Hoe hoog zit je dan qua vrij testosteron en zo?
Ja, dan zit je op waardes van 300-400 picomol per liter. Ja. En dat converteert ongeveer naar productie van 50 milligram in de week.
Okay. Dat is in puberteit?
Ja,
okay.
En dat is echt de top of your life.
Een groeihormoon is ook hoger dan.
Ja, zeker. Ja.
En hoeveel nanomol per liter is dat?
Ja, nou, gemiddeld rond 17, 18.
Ja, okay.
Dat is echt de hoogste. Ja. Gemiddeld genomen is dat de piek op 17, 18 jaar leeftijd.
Ja. Ja. Ik dacht dat normwaarden dat vooral voor zeg maar vanaf 18 tot en met, weet ik veel, in ieder geval bij volwassenen was en niet zozeer alleen.
De referentiewaarde in bloedonderzoek. Ja. Ja, dat is op leeftijdsgebaseerde normaal. Ja, okay, dus meestal is dat 5 tot 95 percentiel van de bevolking. Ja. Dat is niet normaal verdeeld. Dus het gemiddelde ligt niet precies tussen boven en onder de grens. Maar het is scheef verdeeld. Dus het gemiddelde ligt meer aan de onderkant, rond de 14, 15.
Ja.
Al met al is het wel schrikbarend hoeveel jeugd er eigenlijk bezig is. Kijk, onze doelgroep is voornamelijk een beetje tussen de 16 en 25 jaar aan jongeren die dan met fitness bezig zijn. En dat die doelgroep die dus net de basic fit rondloopt en omdat het daar dan in de kleedkamer wordt geroepen, ik gebruik winstrol, dat is ventjes 17, 18. Maar die komen jullie pas tegen met coaching. Dus dat zijn gasten die dan al 3-4 jaar serieus aan het trainen zijn. En dan denk je van, wat ben je eigenlijk aan het doen?
Ja, en als ik denk dan horen dat coaching meer dan een paar tientjes is, dan hoeft het precies, al niet meer. Want dan kan ook een potje winnie voor halen.
Winstrol. Ja. Maar ik denk inderdaad, ik denk ook dat het juist, dat we krijgen ook vaak kritiek van, waarom hebben jullie het zo vaak over anabole steroïden? Maar juist omdat het zo'n groot probleem is. Ja. Vooral het onverantwoorde gebruik daarvan.
We hebben heel even SARMS aangehaald natuurlijk, maar dat is natuurlijk ook, kijk, heel veel jongens denken dat dat een beetje een veilige optie is, of niet helemaal illegaal optie is. Daar hebben we ook vaak genoeg over gepraat, maar dat, SARMS zijn, kijk, de onderzoeken die gedaan zijn waaruit gesuggereerd wordt dat het in ieder geval minder schadelijk of selectiever zou zijn, is bij doseringen die bij mannen voor spiergroei niet interessant zijn. Nee. Dus op het moment dat je als man zijnde SARMS wil gaan gebruiken voor spiergroei, moet je dusdanige doseringen gaan gebruiken dat je eigenlijk dezelfde negatieve effecten als orale steroïden ziet, zonder dat je weet wat de langetermijn gevolgen zijn.
Exact.
Ja,
want hoe denken jullie dat de toekomst van fitness in Nederland eruit ziet? Want de branche is alsmaar aan het groeien. Het aantal gebruikers ook. Ik vraag me af.
Wesley doet goed zijn best om het te.
Ja, complimenten daarvoor.
Ik probeer die message wel een beetje. Ja. Die bewustwording van lange termijn visie. Ja. Want stel dat ik nou 20 was en ik had de A-classic gewonnen, dat zou eigenlijk niet een heel goed message zijn. Nee. Want dan denken ze, dat kan al. Dus het kan al op die leeftijd. Nee, het duurt wel eventjes. Ja. En je hebt er geduld voor nodig.
Hoe oud was jij toen je pro-kaart kreeg?
24.
Okay,
maar ik was toen al wel heel serieus bezig met de wedstrijd. Eigenlijk de leeftijd dat ik nu heb, had ik toen ook al voor een aantal jaar. Ja. En toen was ik ook al bezig met bloedtesten en dat soort dingen, met de gezondheid.
Ja.
Dus, maar toen heeft het nog steeds heel veel jaar geduurd eer ik weer op dit niveau zit.
Ja.
Dus het gaat echt niet snel. Dus ik hoop inderdaad in de toekomst van fitness in Nederland dat het juist... Nu gaat het de andere kant op, dat ik zou willen zien. Hoe steeds jongeren beginnen ze ermee.
Ja. Ja.
Maar vind gewoon eerst die plezier. Want ik denk dat we allemaal kunnen zeggen... We zijn allemaal begonnen met trainen, omdat we het gewoon leuk vonden.
Mm-hmm.
Ja. Gewoon, het gewoon super vet om in die gym te trainen. Gewoon
maar wij zaten allemaal een beetje voor die social media
precies.
Vlam. Nog, zeg maar.
Ik moet nog magazines lezen.
Ja, maar.
Ik niet, sorry.
Nee, maar... Maar in jouw geval denk ik ook wel dat je begonnen was met krachttraining. Dat het gewoon leuk was om te sporten in de gym. En jezelf
was gedumpt door mijn action in.
Ja. Kan ook een motivatie zijn. Maar op een gegeven moment is die initiële motivatie... Die wordt omgetoverd eigenlijk tot gewoon de discipline die daaruit ontstaat. Omdat je zelf die progressie ziet ontstaan uit jouw moeite die je steekt in de oefeningen. En je wordt steeds beter erin. Dat is gewoon steeds leuker.
En ja, gewoon het optimaliseren ervan, je hele eigen journey.
Ik wist nog gewoon, dat is wel het enige naam van social media, dat steeds meer mensen denken dingen te weten. Maar vroeger werd ik, toen was ik 19 of 20, en toen was ik gewoon dumbbell curls aan het doen. Iemand vroeg aan mij van, wat gebruik jij?
Ja.
Ik wist oprecht niet waar hij het over had. Ik had nog nooit daarvan gehoord. En ik was al 5 jaar bezig met krachttraining. Ik droeg de powerhouse tanktops van mijn vader. Ik was al een aantal keer naar de FIBO geweest, dus ik had al die grote bodybuilders al gezien. Ik dacht toen echt, en dat is misschien wel een beetje dom, maar dat Ronnie Coleman, ik had dat hij gewoon naturel was. Zo zat ik in elkaar.
Steeds de opmerking van jou onder je podcast, is hij naturel?
Maar ik was er zo erg niet mee bezig. Het interesseerde me zo weinig, omdat het gewoon zo leuk was hoe het toen ging, de training zelf. Dat het, ik was helemaal niet bezig met de supplementen of gebruiken of dat soort dingen. Mm. Maar ja. Sommigen die beginnen juist door te zien eerst die TikTok-video's en dan pas gaan ze naar de gym.
Ja.
Maar dat zou niet de reden moeten zijn om te gaan trainen. Dus ze zien trainen meer als, dat moet erbij. Maar het gebruiken, zeg maar, daar wordt gespierd van. En die training is een beetje een impuls erbij, zeg maar. Maar ja, voor ons was het allemaal helemaal omgekeerd. Mm-hmm. Jarenlang gewoon plezier hebben in de gym, met je vrienden, gewoon... Voor de lol.
Wedstrijdje houden.
Ja, precies. NRM bankdrukken, niet altijd het slimste. Maar dat was, ik heb het ook super vaak gedaan. Hoe sterk ben ik, zeg maar. Gewoon leuk.
Elke week doen en dan denk ik,
een half uur wachten op de benchpress. Ook als je bezet van, die oefening wil ik gewoon doen. Want dat vind ik super leuk. En die mindset, dat is gewoon jammer dat hij niet meer lijkt te zijn onder de meeste jongeren.
Hij is er nog wel veel hoor. Vooral die linker schouderblessure na het hardbench. Die is er nog steeds. Alleen het is, wat mij vooral heel veel zorgen baart, is dat er een steeds groeiend of groter wordend aantal kids of jongeren zijn die inderdaad aan anabole steroïden snel daarnaar grijpen.
Ik denk dat de grootste fout gaat. Elke sport in Nederland kan je beoefenen. Bij fitness krijg je geen les.
Ja, dat is inderdaad ook.
Ik denk dat daar het al een heel groot fout gaat. Dat als mensen gewoon een sportschool binnenkomen, zou ik willen dat er gewoon een instructeur is die mensen gewoon de basis van voeding uitleggen en de basis van training uitleggen. Begin daar eerst maar eens mee.
Ja.
Ja. En die mogelijkheid is er ook wel, maar dat is hetzelfde als...
Optioneel.
Ja, maar dat is hetzelfde als met bloedwerk. Alleen, kijk, mensen willen, die willen een hele hoop, maar ze willen er niet voor betalen, niet in investeren.
Maar ik vind het raar, bijvoorbeeld, jij gaat op tennis, je gaat tennissen, je krijgt wel tennis en je krijgt echt les van hoe doe je dit.
Ja.
Terwijl, balslaan is veel minder technisch eigenlijk dan een squat correct uitvoeren.
Ja, dat is ook een skill.
Ja, dat is een veel moeilijkere skill. Dus ik denk, er zou veel meer begeleiding in dat op zich moeten zijn. Maar ik snap nog steeds niet waarom in Nederland geen calorie op menukaart hebben staan. In Engeland is het, in Amerika is het.
Ja.
Of dat er geen voedingsles op een school wordt gegeven. Gewoon over feitelijke informatie. Wat is een calorie? Wat is een eiwit? Wat is een koolhydraat? Wat is een vet?
Ja, dat wordt, er wordt wel een beetje verbeterd nu. Want de basisschool, hoe ze nou lesgeven, heb ik gemerkt. Mijn zoon wordt dit jaar 4. Dus hij gaat voor de eerste keer. Dus ze legt een beetje uit hoe dat nou gaat. Dus in plaats van dat jij, zeg maar, met z'n allen nu in een klas zit, zoals de oldschool manier, je luistert naar wat de docent te zeggen heeft. Ze zitten nu allemaal door elkaar. Ze hebben natuurlijk allemaal nu met een tablet zijn ze aan de slag. Maar je krijgt bijvoorbeeld het thema restaurant. Dat is een thema die dan bijvoorbeeld een kwartaal of ik weet niet veel, een paar maanden is. En dan leren ze van alles eromheen. Dus niet alleen wat voor voeding hebben ze daar, waar komt het vandaan. Maar ook inderdaad, er zitten calorieën in. Ja. Hoe duur kost het? Hoe zit dat dan met de winst van het restaurant? Gewoon praktische zaken waardoor je verder in het leven mee kan komen. In plaats van
praktisch onderwijs. Dan
precies, heel praktisch onderwijs. En wat de kinderen aangeven, de vragen die hun hebben, wordt op ingegaan.
Ja.
Krijg je veel meer bruikbare, praktische informatie uit.
Ja.
Dan zie je nou echt, ze lopen nou ook helemaal door de wijk om te leren over de planten en wat weet ik veel allemaal, wat er allemaal groeit. Ja. Maar dat, als ik me kijk hoe ik basisschoolonderwijs kreeg, nou, dat was typisch...
Stampwerk.
Ja, precies, stampwerk, ja.
En dat is wel verlaten.
Dus ja, het wordt denk ik wel iets beter.
Ik denk dat het schoolsysteem daarin heel veel kan redden en heel veel goede lijntjes uit kan zetten voor
dat is preventie.
Educatie. Ja. Dat is maar ik zie de hè, op een gegeven moment komt sociale media in de mix. Mm. En dat is waar betrouwbare en educatieve content verandert in desinformatie. Ja. Iedereen die zichzelf een expert noemt zonder ook maar enige kwalificatie gaan praten over allerlei onderwerpen en dat heel charismatisch en geloofwaardig neerzetten. Terwijl ze misschien wel helemaal geen verstand van een onderwerp hebben. En dat wordt heel makkelijk geabsorbeerd door mensen. En dan ontstaan er dus verkeerde patronen en concepties bij de jeugd, die daar heel ontvankelijk voor is, die weinig geduld heeft en snel resultaat wil zien.
Ja,
je zal de schooltijd ook moeten gaan gebruiken om kinderen te leren hoe om te gaan met sociale media. Want ik denk niet dat je het wegkrijgt. Dat brengt ook heel veel goede dingen, want het is ook een kans voor wel deskundigen om ook te vertellen hoe het zit. Maar ik denk dat uiteindelijk de kinderen veel beter moeten gaan leren hoe je informatie op waarde moet kunnen gaan schatten. Mm. En dat je bijvoorbeeld gaat kijken, oké, deze zegt nu dit, maar wie is hij of zij eigenlijk? En even checken, een background check doen. Ja. Oké, dit kan ik als geloof of alleen van bepaalde instituties. Dus dat je de informatie beter gaat wegen in plaats van alles klakkeloos over te nemen.
Ja, ja, er zijn natuurlijk heel veel factoren die een rol spelen tot het punt waar mensen eigenlijk niet goed genoeg geïnformeerd zijn. Het is natuurlijk ook wat jij al aangaf over calorieën, macro's, et cetera. Dat mensen dat al überhaupt niet eens weten. Fitness is inderdaad, kijk, als je naar voetbal gaat, krijg je voetbaltraining en wordt alles uitgelegd. Maar bij fitness, naast training, is voeding natuurlijk ook het gedeelte. En slaap, hè, jouw favoriete onderwerp. Maar dan inderdaad het punt daarnaast, dan ook nog het kuren. En wat jij ook aangeeft met sociale media, en dat proberen wij heel erg tegen te gaan, is dat eigenlijk dat er heel veel desinformatie verspreid wordt over een SARM. Of dat er gasten überhaupt zichzelf de trendwins kunnen noemen. Mm. Vind ik daar ook wel een mening over. Ik denk, ja, weet je, zo verheerlijk je het wel een soort van. Alsof trend een beetje de go-to plek is om te gaan om echt te groeien. Terwijl dat, nou, blijkbaar kan je op 50 of 100 milligram ook al prima de bus uit, zeg maar. Maar ja, oké. Nou, ik denk dat een hele mooie eerste bodybuild cast was. Heren, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Geef ze even een follow op Instagram, @WesleyVissers, @AndroidHealthClinic, @FrankDeBlanke, @JWay. Thanks voor jullie expertise. We gaan hierna nog 2 opnemen. Vergeet geen like achter te laten. Klik op de abonneerknop. En laat maar weten in de comments wat jullie de volgende keer besproken willen hebben. En een goede dag nog verder. Ciao! Super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door ESN. En een kleine reminder dat elke woensdag om 6 uur een overheerlijke korting is. Wil jij nou weten wat voor kortingen dat zijn? Check dan de Sportpoeder app en bespaar lekker op jouw ESN producten met code Sportpoeder.
Alle mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit.